Welkom. Welkom bij Nemo Kennislink Live op deze mooie nieuwe locatie. Wie van jullie is eerder geweest bij zo'n avond? Vroeg ik mij ineens af. Wat goed. Nou, welkom wat goed dat jullie er zijn en kom vaker langs. Dit is niet de eerste keer dat wij Nemo Kennislink Live organiseren. Wij gaan alles onder controle hebben vanavond. Het thema alles onder controle, daarmee bedoelen we dat dankzij wetenschap en technologie we steeds meer inzicht hebben in hoe de wereld werkt. Veel beter dan onze ouders en onze opa's en oma's dat hadden, want die dachten dat alles toevallig was of bovennatuurlijk of had een andere verklaring. Maar nu kunnen wij steeds meer verklaren en hebben wij ook steeds meer onder controle. Maar wie oefent die controle dan uit? Dat vragen we ons af in deze serie van Nemo Kennislink Live. Vanavond gaan we dus hebben over controle over onze portemonnee. Volgende maand, als je dan langs wil komen, gaat het over voedsel. De keer daarna over leeftijd en daarna over klimaat. Neem vooral het aanzichtkaartje mee wat jullie op je tafel hebben liggen. Er zijn er genoeg. Stuur ze op, nodig vrienden uit. Lijkt me leuk. Met controle over onze portemonnee, dan gaat het erom wie er meekijkt in onze portemonnee, of die nou digitaal is of fysiek. Het gaat om de vraag of banken verdwijnen. En of er dan technologie-reuzen zoals Google en Apple kunnen meekijken in onze portemonnee. Wat voor geld zit er eigenlijk in? Zijn dat euro's of andere valuta, zoals bitcoins of andere cryptovaluta? En of we überhaupt een fysieke portemonnee nodig hebben? Dat brengt mij op de vraag of jullie je fysieke portemonnee gepakt hebben toen jullie binnenkwamen. Jullie hebben, als het goed is, de muzikant. Ik heb hem niet gehoord. Jij bent het, hè? Ja, ik heb jou helemaal gemist. Maar hebben... Ja, jammer, hè? Jij gaat zo meteen nog een keer spelen, dan kan ik het ook horen. Maar als het goed is, hebben jullie hem allemaal gehoord. En misschien hebben jullie hem zelfs iets gegeven. Heb jij iets gekregen?
Zeker iets gekregen, ja.
Ja?
Ja.
En was dat allemaal cash of hebben ze ook gepind bij je?
Lotte is er ook gepind nog, toevallig. Nee, dus die mogelijkheid staat nog gewoon open voor mensen die geïnteresseerd
dat kan,
zijn.
Dat kan dus nog steeds.
Ja, dat kan zeker. Als je wilt. Niks is verplicht. Maar
wie hebben er wat gegeven? Ja? Dus jullie hadden... U had cash... Wat maar één iemand.
En hier nog eentje, maar die wilde ik liever niet zeggen.
Kijk, er zijn nog meer. Ik ga je niks vragen, hoor. Ik ga alleen jou wat vragen. Wat merk jij nou als jij speelt? Want jij speelt vaak hier in Amsterdam, hè?
Ja, ik speel vaker bij Rijksmuseum of op het Vondelpark. Vorig jaar ook veel in Duitsland gespeeld, in Berlijn.
Wauw.
Op de vraag of ik merk dat er minder cash is dan op straat. Valt eigenlijk mee. Af en toe krijg je wel de opmerking van... ja, sorry, ik heb geen geld bij me. Maar ja, of dat dan waar is, dat weet ik natuurlijk ook niet. Ik zie wel dat er gewoon nog steeds heel veel cash is eigenlijk. Maar het zijn wel ook vooral toeristen. Dus dan, ja...
Oké, dus jij krijgt ook buitenlands geld of andere geld dan
maar
euro's?
Ja, maar euro's ook, want heel veel Spanjaarden en dergelijke. Ik merk het wel eigenlijk bij de bar waar ik werk... dat 25% nog maar cash is.
Okay.
En dat iedereen eigenlijk alles maar gewoon op die pinpas op de animaties ging pinken.
Wat zou jij het handig vinden om ook op straat dan een pinpas te hebben? Of een pinapparaat?
Ik heb er zelfs eigenlijk eentje. En er was ook gevraagd of ik die wellicht zou willen meenemen. Maar ik kon hem eigenlijk niet vinden. Dus ik heb maar gedaan alsof ik hem niet had. Sorry daarvoor.
Betalen mensen daarmee?
Nou, over het algemeen zijn er maar weinig mensen die zeggen... sorry, ik heb geen cash. En dan roep ik wel eens van, ik heb een pinapparaatje. En dan lopen ze heel snel door.
Toch wel? Ja.
Ja, maar af en toe heb ik wel eens ook een cd'tje verkocht. Die ik overigens ook bij me heb voor de mensen die geïnteresseerd zijn.
Nou, dat kan ook nog. Die kan je ook nog pinnen.
En kan ook gepind worden. En die gaat ook wel eens per pin. Maar ja, zoals ik zei, de toeristen hebben over het algemeen allemaal wel cash bij zich.
Ja, nu heb ik van tevoren jouw naam niet geoefend. Dennis Cavafoglu.
Dennis Cavafoglu. Dat is een Turkse naam.
Kijk.
Een Turkse vader.
Als iemand hem wil googlen bijvoorbeeld. Of als je wil.
Ja.
Als we jou nou willen zien spelen, waar moeten we dan heen? Rijksmuseum zijn?
In de zomer Rijksmuseum in het Vondelpark. En anders op festivals, waar kom ik voorbij.
Ja, We genieten straks nog even van jou tijdens de pauze. Dus,
ik ga mijn best doen.
Ik hoop dat jij ook nog wat opsteekt vanavond.
Dank je wel,
so far. Ja, niemand heeft gepind, dus ik kan jullie ook niet vragen of dat nou anders voelt om te pinnen bij een straatmuzikant. Helaas. Ik vroeg me wel af, hebben jullie überhaupt een portemonnee nog bij je met briefgeld of muntgeld? Wie heeft een portemonnee met muntgeld? Ja, ik niet, maar nou, de helft van de zaal, bijna. En daar zit ook echt altijd briefgeld of muntgeld in. Dat weer niet. Oké, dat wel. Oké. Ja. Heeft iemand een briefje van, wat zullen we zeggen, €50? Heeft iemand dat nog bij, op zak?
Minstens.
Ja? Maar heeft iemand zo'n briefje voor mij? Ja? Kan iemand een briefje missen? Wie riep er nou het hardste, ja? 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 Ik wil gewoon even, mag ik het even vasthouden? Ik heb nooit meer muntgeld vast, of briefgeld. Ja? Ja, hoe ruikt dat nou? Zouden we dat nou verleren? Zou dit nou uitsterven? Vraag ik me af. Ik hoop dat we dat aan het eind van de avond weten. Ik ga hem even lenen hoor. Je krijgt hem terug. Ik wil het toch even doen. Want wij zijn in het Wetenschapsmuseum van Nederland. En we zouden geen goed wetenschapsmuseum zijn als we hier geen proefjes doen. Want dat doen we natuurlijk. En ik heb ook iemand gevonden die mij bij zo'n proefje wil helpen. Voelen jullie al iets aan? Ja? Sophie Brandsteder gaat mij daar namelijk bij helpen. Zij werkt hier. Ja. En jullie zijn allemaal proefkonijnen. En waarom? Niet vanwege dit briefje, maar ik wil graag weten wat voor emotie geld nou bij jullie losmaakt. En daarmee bedoel ik dan muntgeld, briefgeld. Wat doet dat met jullie? Gaat jullie hart daar sneller van kloppen? Of, ja? Ja, nu al? Ja, misschien heb jij daar nog het meeste gevoel bij. Sophie die heeft namelijk een experiment bij zich, waarbij ze speciale handschoenen aan gaat trekken. En dat zijn speciale handschoenen die tegen brand kunnen, zodat zij zich niet verbrandt. En ze heeft ook nog een speciale bril op daarvoor. We doen het allemaal heel erg veilig. En jij gaat papiertje in eerste instantie pakken, om te kijken of het jullie überhaupt wat doet. Even een soort nulmeting noemen we dat. Als wij een papiertje hebben en als we dat in de brand gaan steken straks. Dus dat is een papiertje en dat dopen we in alcohol, pure ethanol. En dat gaat Sophie nu even doen. En dan steken we dat in de brand. En wat gebeurt er dan? Wauw. Een fikse brand. Maar wat gebeurt er met het papiertje? Daar blijft niet veel meer van over, hè? Het gaat zelfs helemaal op, volgens mij. Ja. Nou, voelen jullie daar iets bij zo'n brandje? Doet dat iets? Jullie zijn niet bang voor brand of zo, hè? Nee, ik vermoed dat jullie daar geen speciale emoties bij hebben. Jullie hart gaat er niet eens sneller van kloppen, denk ik wel, hè? Nu heb ik dat briefje in mijn hand, hè? Van jou. Ja. Ja, als ik dat nou eens aan Sophie geef, word je dan boos? Sorry?
Kinderen hebben al niet gegeven.
Ja, nou precies, krijg ik dat. Ja, ga je me dan wat aandoen? Ja, rechtszaak, oké. Zijn er andere mensen, als ik dit briefje nou aan Sophie zou geven, en worden jullie daar al een soort van boos om? Of gaat je hart sneller kloppen? Ja, je vindt het vooral entertainment. Weet je wat? Ik ga een echt briefje van 50 gewoon aan Sophie geven. En zij weet daar wel raad mee, want zij gaat het wederom in deze alcohol drinken. Hebben jullie dat wel eens meegemaakt? Echt een hele nuttige besteding van geld. En we gaan eens even kijken. Gaat ze het echt doen? Of wordt dit gewoon alleen maar nat? Oh, ga je het echt doen? Ja? Echt waar? Daar gaat hij. Oh. En wat gebeurt er?
Het is van de duivel.
Oh jee. Hè? Wat, dat valt inderdaad mee. Hoe kan dat nou weer? Hè, het is niet in vlammen opgegaan. Je kan er nog gewoon mee betalen, lijkt wel. Ja, inderdaad, het ruikt wel naar brand. Maar Sophie, wat is er nou gebeurd? Hoe kan dit nou?
Nou, ik heb stiekem het briefje in een ander mengsel gedoopt. Namelijk voor de helft alcohol en voor de helft water. Wat er is gebeurd, de alcohol is verbrand. Maar het water beschermde het briefje. Dus hij is wel aardig nat geworden. Ik droog hem voor je af. Maar hij is niet verbrand. Tenminste, nou, de randjes een klein beetje. Maar ik denk... Over het algemeen is nog een briefje van 50.
Ja. Wordt nog goedgekeurd als je er snel mee betaalt. Ja, we gaan hem hier even drogen en dan krijg je hem straks terug. Dan hartelijk dank Sophie voor dit gevaarlijke experiment. Nou, mijn hart ging wel sneller kloppen, maar wat deed het met jou?
Ja, ik was eerst helemaal in stress. Toen boos. Toen acceptatie.
Ik snap hem. En dan opluchting. Ja. Of misschien ben je nog steeds boos. Heb je het nog niet verwerkt. Zijn er andere mensen die het iets deed? Heeft iemand anders hartkloppingen gehad? Ja, ik hoor daar... Ja, ik kan daar eigenlijk niet bij. Misschien moet ik het ook niet willen. Jeroen, zou jij... Hebben jullie hartkloppingen gehad? Ja, jij wel?
Hallo.
Of iets anders?
Nee.
Wat dacht je?
Vond het, nou, wat dacht ik? Ik denk, die is de pineut. Ja. Sorry.
Nee?
Nee. Ik,
Maar geloofden jullie geloofden toch allemaal wel dat in de brand ging, of niet?
Nee.
Dachten jullie...
Nee? Niet.
Jullie dachten van tevoren, ah, ze speelt een spelletje met ons. Ja. Ah. Oké, okay, nou... Ik ben opgelucht. Ik wil met jullie graag een mini-quiz doen, waarin ik jullie kennis van geld wil testen. Jullie hebben op je stoel een briefje, een rood briefje en een groen briefje liggen. Zouden jullie dat willen pakken? En ik heb 3 vragen voor jullie. Per vraag kan je een antwoord geven. Het rode briefje staat voor niet waar. En het groene briefje staat voor waar. Dan weet je dat. Mijn eerste vraag gaat over die emoties die we net zo hevig voelden. Of niet. Want emoties die zijn wel degelijk gekoppeld aan geld. Mijn eerste stelling is betalen met je pinpas... doet psychologisch gezien minder pijn dan betalen met cash. Is dat waar of is dat niet waar? Ik denk dat... jullie doen ook mee aan de bar. Gezellig. Ik denk dat wel 85% van de zaal zegt dat is waar. Het goede antwoord verschijnt op het scherm. Oh, wat weten jullie toch veel? Kennen jullie die uitdrukking een rip uit je lijf? Dat komt daar vandaan. Geld uitgeven doet fysiek pijn. Dat is echt waar. En met pin doet dat nu minder pijn. Met pin geef je ook over het algemeen meer geld uit dan met cash. Omdat het minder pijn doet. Stelling 2. De bitcoin mag je volgens juristen geld noemen. Is dat waar of is dat niet waar? De vraag staat nog op het scherm. De bitcoin mag je volgens juristen geld noemen. Hebben jullie echt allemaal je briefje omhoog? Ik denk dat het 50-50 is. De helft van jullie denkt dat het niet waar is. En de andere helft denkt dat het wel waar is. Wat is het goede antwoord? Volgens juristen is die bitcoin nog geen geld. Kijk, en dat, daar gaat een van onze experts straks alles over uitleggen waarom dat zo is. De laatste stelling. We hebben minder controle over onze portemonnee dan vroeger. En met vroeger bedoel ik voor de Tweede Wereldoorlog. Dus niet in de middeleeuwen, maar... hebben we nu minder controle over onze portemonnee dan vroeger? Waar? Ja. Dat is een hele goede vraag, ja. Nee, ja, dat wij alles beheersen, alles in handen hebben. De touwtjes in handen hebben, zou je kunnen zeggen. Kijk... Ik denk dat iets van 90% het groene briefje omhoog stak. Want dit is inderdaad het antwoord. Wij hebben minder controle over onze portemonnee dan vroeger. En daarmee kom ik op onze eerste expert van vanavond. We hebben er drie. Deze hoogleraar financiële geschiedenis komt hoogstpersoonlijk bij u op zolder langs om uw kasboekjes van vroeger te halen. Want daar doet hij onderzoek naar. Want hij wil weten, samen met zijn onderzoeksgroep aan de Universiteit Utrecht, wat de financiële geschiedenis van Nederland nou eigenlijk is. En hoe wij vroeger betaalden. En of wij inderdaad vroeger, voordat er banken waren, op een andere manier, en hoe dan wel, ons geld controleerden. Zijn onderzoek komt zelfs eind deze maand op televisie bij de NTR. En dat is de serie Kasboekje van Nederland. Misschien hebben jullie ervan gehoord. Ik heet jullie een hartelijk welkom voor Oscar Gelderblom.
Moet ik op het
drukken? Jij mag hier gaan zitten.
Oké.
Oscar. Jij weet alles over de geschiedenis van geld. Hoe deden we dat nou vroeger, onze financiën bijhouden?
Nou ja, het belangrijkste is natuurlijk gewoon met pen en papier, als we ze al bijhielden. Dus, en ik denk dat jullie gelijk hadden dat je ook niet zeker wist, wat is nou precies controle als je controle over je geld hebt. Kijk, het belangrijkste verschil van Nederland nu en 100 jaar geleden is dat 100 jaar geleden bijna iedereen bijna niks had. Dus het belangrijkste verschil is dat na de Tweede Wereldoorlog is Nederland in het algemeen heel veel rijker geworden. Daar zit één maar aan, dat de 50 euro die nu net verbrand leek te worden, is natuurlijk 50 euro die voor de meeste mensen wel draaglijk is. Ik bedoel, ik had het geld ook na afloop wel even terug komen vragen. Maar er zijn natuurlijk nog steeds in Nederland mensen die gewoon heel weinig geld hebben. En voor wie 50 euro nog steeds een week eten is. Of dat je er misschien nog wel meer van moet doen. Dus die vraag over controle gaat er eigenlijk over, hoe hard heb je je geld nodig? Nou, 100 jaar geleden had iedereen zijn geld zo hard nodig dat je wel link uitkeek als je het niet goed in de gaten hield. Dus er wordt wel altijd gezegd van mensen met weinig geld dat ze niet goed met geld kunnen omgaan. Het omgekeerde is natuurlijk waar. Mensen die heel weinig geld hebben, kunnen veel beter omgaan waarschijnlijk met geld dan mensen die heel veel geld hebben. Die hoeven er helemaal niet op te letten.
Dus vroeger hadden wij minder geld en hielden wij onze geldzaken veel nauwkeuriger bij dan nu.
En daarna is het dus vreselijk misgegaan. En dat is eigenlijk vrij makkelijk.
Wanneer is dat?
Nou, de jaren 60. Dus op het moment dat de Nederlandse banken het betalingsverkeer overnamen. Ja, dus iedereen kreeg eerst gewoon een loonzakje. Ik heb laatst van zolder dus een echt loonzakje gehaald. Dat was wel leuk, want er was iemand die een bedrijf had. Die zei van, nou ja, als je er een wil hebben, kan wel. Want ik heb hier nog dozen vol staan. Dus die had op een gegeven moment de loonzakjes ook niet meer nodig. Wat er gebeurde was, je ging je geld krijgen met een loonstrookje. Dat was een computeruitdraaitje van de bank. En de bank ging je betalingsverkeer doen. Dus wat wij met z'n allen gewend aan zijn geraakt, is gewoon, als je wil weten hoeveel geld je nog had, dan keek je op je bankafschrift. En dan wist je het wel ongeveer. En in dezelfde periode zijn we heel veel meer geld gaan verdienen.
Aha. Maar voordat er banken waren, konden wij toch ook wel geld lenen, toch? En geld op en dingen op krediet kopen, of kon dat vroeger niet?
Dus kopen op de pof, hè? Dus in de winkel. Dus die kasboekjes die wij verzamelen, er zitten ook winkelboekjes tussen. Had je gewoon je kruidenier gaf je dan je boekje. En dan elke dag van de week tekende je aan wat je kwam kopen. En aan het eind van de week, dan werd er afgerekend. Dus, en als je niet kon betalen, dan zei de winkelier, weet je wat, dan betaal je volgende week maar. Want die winkelier die wilde ook aan zijn klantenkring denken. En winkeliers wisten ook wie er in het dorp woonde. Dus die hielden er ook rekening mee. Van, oh, die kan het wel betalen, die kan het niet betalen. Dus dat kon.
Maar waarom kwamen die banken dan ons daarbij helpen?
Nee, kijk, dus je moet het je zo voorstellen. Na de Tweede Wereldoorlog was er echt... Er viel niet veel te besteden. De economie was kapot, moest opgebouwd worden. Dat heeft 10 jaar geduurd. Hadden we geleide loonpolitiek. Dus werd allemaal niet al te veel salaris betaald. Dus zuinig, 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 zuinig. Maar toen gingen mensen op een gegeven moment... omdat het met de economie zo goed ging, gingen mensen meer verdienen. Nou, er komt een moment dat je niet al het geld wat je verdient... meer nodig hebt om in je primaire levensbehoeften te voorzien. Dus eten, kleren, een onderdak, dat heb je. En dan blijft er geld over. En die banken die zagen dat gebeuren, want die krijgen die loonbetalingen binnen. En die dachten, hé, maar dat is mooi, deze mensen hebben geld over. Nou, meneer, mevrouw, dan kunnen we u wel een spaarrekening aanbieden. Oh, u wil nu nog iets meer kopen. Nou, dan kunnen we u wel wat geld lenen. Dus die banken die op een gegeven moment wisten wat je betaalgedrag was... Ja, die dachten van, dat is mooi, daar gaan we op bouwen. En dat heet met een heel duur woord cross-selling. He, dus van, ik verkoop u één ding en dan verkoop ik u ook een ander ding. En dan zijn die banken groot mee geworden.
Dus je kon niet alleen sparen bij zo'n bank, maar wat was nog meer in de dienst?
Sparen, lenen natuurlijk. He. Dus de hypotheek, het eigen woningbezit, dat moet je dus voorstellen. Controle over je geld. Dus nu is het zo dat je dus een woning koopt met geld wat je niet hebt... En dan maak je een afspraak dat je 30 jaar lang, misschien wel tot een derde... of hier in Amsterdam, je moet allemaal in Rotterdam komen wonen, dat terzijde... maar hier in Amsterdam ben je misschien wel de helft van je inkomen kwijt... voor 30 jaar lang, omdat je dat huis wil hebben. Nou, dan heb je dus echt geen controle meer over dat geld.
Dus we hebben onze controle uit handen gegeven op het moment dat de banken kwamen, zeg jij?
Nee, op het moment dat de banken... Kijk, het is ook hartstikke mooi dat het betaalverkeer voor je geregeld wordt. Je moet je dus niet voorstellen dat je alles wat er van je bankrekening wordt afgeschreven... allemaal zelf moet gaan brengen. Naar de Enego, de Ziggo, de T-Mobile, de noem maar op. Dat allemaal zelf. Dus het is een geweldig systeem. Als de mensen die het beheren het maar in jouw belang doen.
En doen ze dat? Altijd?
Lange tijd wel. Dus bankieren was lang... Mijn eerste vriendinnetje, dat was de dochter van de... Ja, ik ga niet zeggen in welk dorp, want dan gaan jullie nog nazoeken ook. Maar dat was de dochter van de lokale bankier. En die man die was ongelooflijk saai. Echt gewoon dat je dacht, wat is die man saai? Want de dochter was best leuk, maar die man is heel saai. Maar dat was fijn dat de bankier saai was. Want wat verwachtte je van die bankier? Dat hij goed voor jouw geld zorgde.
Precies. Maar ze zijn toch... Hele vervelende onderkruipsels.
We hebben de afgelopen week weer gezien dat ze denken dat ze rijk moeten worden van op andermans geld passen.
Dus bij
dat
ING.
Is een beetje, ja, dat is een beetje raar. Maar we hadden dus ook 2 weken geleden kwam er een familie die zeiden we komen langs met de spullen van zolder. Dus een doos vol. We hebben nog meer, maar we dachten dat u dit wel leuk vond. En hun grootvader was schoolmeester en die was tegelijkertijd directeur van de lokale boerenleenbank, of hij is de beheerder van de bank. En dat was gewoon een huis, daar hebben ze hun hele leven gewoond. En de voorkamer, dat was gewoon het bankkantoor. Dat deed je bij die mensen thuis. En hij kreeg helemaal geen premies of bonussen. Hij deed voor niks.
Hij deed nog eerlijk.
Ja, want het hoorde gewoon bij de zorg voor je gemeenschap. Ja. Ik romantiseer een beetje, dames en heren. Maar grosso modo was het lange tijd zo. Financiële dienstverlening is een nutsfunctie.
Precies, dat was gratis, zeg maar. Ja. Maar inmiddels zijn er niet alleen maar meer banken... maar ook andere organisaties... die geld aan ons willen verdienen.
Ja,
dus zijn we eigenlijk nog meer onze controle kwijtgeraakt, of niet?
Nou, we hebben een aantal hele mooie dingen in Nederland. De belangrijkste financiële dienstverlener die we hebben in Nederland is de overheid. En die verlenen ons een dienst, die heet de verzorgingsstaat. Dat is een briljant systeem. Want iedereen betaalt en de grootste risico's in je leven... ziekte, overlijden, ouderdom, werkloosheid... die zijn daardoor afgedekt. Dat is echt een schitterende financiële dienstverlening. 100 jaar geleden bestond dat niet. En dan kon je echt verschrikkelijk in de problemen komen als je dat niet had. Dus dat is heel mooi. Daar hebben we bijgekregen de pensioenfonds. Die hebben we samen geregeld met de werkgevers en werknemers. Ook een prachtig systeem. Iedereen een pensioen. Het blijkt nu wat minder prachtig te zijn. En dan kun je over twisten hoe dat komt. En we hebben verzekeraars gekregen. Nou, dan denkt u al, daar zit misschien een luchtje aan. Want verzekeraars zijn wel hele grote commerciële bedrijven geworden. Maar ook verzekeren is wel prachtig. Want als mijn zoontje dingen kapot maakt, dat doet hij niet zo vaak, maar dan ben ik tot 1 miljoen euro gedekt voor de aansprakelijkheid daarvan. Als ziektekostenverzekeringen, nou, die zijn natuurlijk weer deels door de overheid, nu particulier, allemaal goed.
Dus ergens zeg jij, het is ook niet zo erg dat we die controle over onze portemonnee zijn verloren.
Het is een echt lastig vraagstuk. Want als je kijkt naar die pensioenen, dan vinden we allemaal het ontzettend belangrijk dat die pensioenen zo hoog mogelijk zijn en dat we er zo min mogelijk voor betalen. En de enige manier waarop pensioenfondsen dat kunnen doen, is door dat geld naar de beurs te brengen. Want daar verdienen ze het rendement. Dus we kunnen er niet heel makkelijk van af. Nee. Alhoewel ik me wel afvraag of het altijd zo zal blijven.
Oké. Okay. En wat ik me dan afvroeg, als aan een hoogleraar financiële geschiedenis, kunnen we dan iets van die geschiedenis leren om voor de toekomst? Zouden we in de toekomst misschien die controle weer terug kunnen pakken?
Ja, het mooie is dat wat we met het kasboekje van Nederland doen, is dat we Nederlanders vragen, heeft u nog oude kasboekjes? Deelt u ze met ons? Dat hebben mensen nu al gedaan en we hopen nog op veel meer als de televisieserie er is. Wat we dan zien is hoe mensen dat van dag tot dag deden, tot 100 jaar geleden. En dan zie je dat mensen, en dat kun je leren van de geschiedenis, mensen hebben eigenlijk hele simpele financiële behoeften. Behoeftes. Betalen, sparen, lenen, verzekeren. En als je rijk bent, wil je behalve sparen ook echt nog beleggen. Maar dat is alleen als je rijk bent, anders doe je dat niet. Dus die vier dingen, die hebben mensen altijd moeten doen. En de grap is nou dat voor 1950 waren er geen banken die dat voor je deden. Toen ging het echt anders. En mensen deden het een tijd lang zelf. En voor de Franse Revolutie deed het stadsbestuur het voor je. Dus we zien in de geschiedenis zoveel verschillende manieren waarop je dit kunt regelen. Met saaie bankiers, niet zo saaie bankiers, zonder bankiers. Het kan op allerlei verschillende manieren.
Oké, maar het is niet dat wij vroeger iets deden wat we nu verloren hebben. Een soort vaardigheid misschien wel. Een financiële kunde om die controle meer te hebben.
Nee, ik merk zelf dus wel dat dat is echt een onderzoeksvraag. Wat we dus zien, ons probleem met de mensen die kasboekjes inleveren, zijn dat die mensen die kasboekjes 60, 70 jaar bewaard hebben en ook wel dachten dat is belangrijk. Dus dat is niet echt een representatief deel van de Nederlandse bevolking. Want tot nu toe hebben er 500 ze ingeleverd. Nou, laten er nog eens 2000 bij komen. Dus we hebben maar een klein stukje van de mensen waarvan we dat materiaal hebben. Maar wat je wel zag, is dat die mensen gewoon van dag tot dag keurig bijhielden hoeveel ze hadden en vooral dat mensen minder een hypotheek op de toekomst durfden te nemen. Dus wat ik net al zei, dat met die hypotheek, dat is heel bijzonder, want banken hebben bij de hypotheek niet alleen je huis als onderpand, maar ook je loon voor 30 jaar lang. Daarom moet je ook weer je rekening met je salaris bij diezelfde bank hebben. En dat is voor die banken natuurlijk heel handig, want dan kunnen ze je mooi je loon afpakken als je de hypotheek niet meer betaalt. Maar die durf om heel lang in de toekomst al je inkomen alvast uit te geven, die durf is enorm toegenomen na de Tweede Wereldoorlog.
Oké. Maar zouden we misschien iets van het verleden kunnen leren dan om een ander systeem op te zetten? Een financieel systeem dat niet zo krakkemikkig is als het huidige bankensysteem?
Nee, we hadden het net met Anne al eventjes over, dus die gaat daar meer over vertellen. Die is het ook helemaal niet met mij eens.
Oh,
nee, dus dat is wel een beetje jammer. Maar,
maar dat ga jij ook onderzoeken, toch?
Nee, kijk, het belangrijke wat je ziet is, economische transacties gaan goed als er een overheid is. Als er een overheid is die de dingen in de gaten houdt. Dan moet je wel die overheid vertrouwen, dat is een dingetje. Maar als die overheid dingen in de gaten houdt, dat zagen we in de Gouden Eeuw in Nederland met de steden en de dorpen die het goed in de gaten hielden. Dan lukt het om financiële transacties op een betrouwbare manier te organiseren. Dus dat is in ieder geval een les die je meeneemt. En ja, wel financiële geletterdheid. Dus al die mensen die met potloodjes en pen en papier dat gewoon keurig bijhielden, ja, dat beschermt je ook wel tegen ellende.
Het beter bijhouden, ja. Ja, kan me voorstellen. Zeg, wanneer komt het op televisie?
28 maart, woensdagavond. Okay. Even voor 9, geloof ik. Ja.
Oké, hebben jullie het genoteerd? 28 maart, woensdagavond, even voor 9, kasboekje van Nederland. Allemaal kijken dus. Hebben jullie nog, heeft iemand nog een vraag aan Oscar over de geschiedenis van geld? Achter in de zaal zie ik een vraag. Kan iemand daar met de microfoon heen misschien?
Oh, hallo Oscar, dankjewel voor het delen van je kennis. Niet zozeer over de geschiedenis, maar meer over de toekomst. Je had net al een discussie mensen zijn het er niet over eens. Maar hoe waarschijnlijk acht je dat we in een toekomst misschien het financiële verkeer en dat die infrastructuur van hoe we geld heen en weer bewegen vervangen door iets wat niet per se door mensen wordt overzien of door mensen geregeld is, maar een systeem wat op zichzelf werkt? Zoals bijvoorbeeld een AI of een open source systeem van banken die werken volgens regels, maar niet volgens mensen.
Waarschijnlijkheid nul, zou ik zeggen. Ik denk dat je, als je namelijk ziet wat financiële, de meeste financiële relaties zijn niet alleen financiële relaties, maar zijn ook sociale relaties. Sommige die je niet graag wil, hè, niemand betaalt graag belasting, je zou liever van die overheid af willen. Maar dat is nog altijd een deal die je hebt met de overheid, een contract wat je hebt met die overheid, want je krijgt die verzorgingsstaat ervoor terug. Zeker in Nederland is dat heel prettig, in de Verenigde Staten is een ander ding. Dus mensen verwachten dat ze met een financiële transactie ook iets terugkrijgen van de tegenpartij. Dus ik denk dat dat één ding is wat geldt. Ik denk wel dat er heel veel automatisering op gaat treden. Dus het is, ik ben helemaal niet. Ik denk dat technologie steeds belangrijker wordt. Maar je moet je dus ook voorstellen, het belang van papier en potlood, dat vinden we nu van, oh, dat is oude technologie. Maar papier en potlood is echt briljante technologie. Als je bedenkt dat vroeger was het dus perkament en een ganzenveer. En daarvoor was het een stukje klei. En daar konden ze ook al geweldige financiële contracten mee schrijven. Want de mensen die dat spijkerschrift kunnen lezen vertellen me dat 90% van de overgeleverde steentabletten financiële transacties zijn. Dus we hebben het altijd heel belangrijk gevonden om te registreren op een duurzame manier. Dat zullen computers van ons overnemen, zoals de mainframes van de banken dat hebben overgenomen. Dus dat allemaal wel. Maar we willen zelf de beslissing houden over wat we met dat geld doen.
Vraag beantwoord. Oké, er is nog een vraag in het midden.
Ja, ik ben Peter. Je had het net over de regering, vertrouwen, pensioenfondsen. Mm-hmm. Waarschijnlijk voel je hem al aankomen. De regering leent van de pensioenfondsen. Komt niet meer terug. Hoe kun je nou vertrouwen hebben in de regering?
Ja, dat is een hele goede vraag. We hebben in de vroegmoderne tijd in Amsterdam hebben we een briljante bank. De Wisselbank van Amsterdam. Hier in het stadhuis opgericht toen het vorige stadhuis er nog stond. Wat veel mooier was en nu alleen nog in het Rijksmuseum te zien is. In de Eregalerij, prachtig schilderij. Daar had je de Wisselbank, door de overheid georganiseerd. Werkte als een tierenlier, was financieel heel innovatief. Heeft het 200 jaar volgehouden. Aan het eind van de 18e eeuw zat de stad wel heel erg krap bij kas. Toen gingen ze af en toe toch maar even wat van de, niet alleen de winst van de Wisselbank gebruiken, wat de afspraak was, daar was niks mis mee, maar toch net iets te veel lenen van die Wisselbank. Ja, op zo'n moment verliest de instelling het vertrouwen en ja, dan lopen de kooplieden heel hard weg. En die Wisselbank is nooit meer teruggekomen. Dus het goed organiseren van de overheid is echt wel een ding. Dus dat je deze week zo'n hele heftige reactie krijgt van politici. Dat is allemaal voor de bühne, wil ik allemaal geloven. Maar hier gebeurt iets in de samenleving wat we niet willen. Ja, dat gaat over met elkaar nadenken over hoe willen we dat dit georganiseerd is. En wij stemmen elke 4 jaar om de partijen die we denken die dat de meest betrouwbare overheid organiseren. De WHO-debakel van jaren geleden, dat was ook politieke ophef. We zagen een financieel arrangement, zagen we zomaar in rook opgaan. Dat wordt afgestraft.
Dankjewel. Er is nog één vraag en dan gaan we door naar de volgende gast. Ja?
Ja, wat zou jij ervan vinden als cashgeld zou verdwijnen?
Dat cashgeld er is eigenlijk het raarste. Hè? Want cashgeld is ongelooflijk onhandig. Dus het kan zomaar verbranden. Maar vroeger was het zo dat heel veel geld, dat werd gewoon heel snel slecht. Nu heb je nog wel eens munten dat je denkt van, nou, dat is een beetje, ziet er niet meer echt lekker uit. Maar die gaan altijd uit roulatie, want die worden teruggebracht naar de bank en vervangen door iets anders. Vroeger hadden vorsten uitstekend door dat zo werkt. Dus dan hadden ze een muntje en dan schraapten ze er een heel klein beetje goud af. En dat deden ze dan in een nieuw muntje. En zeiden, ja, hetzelfde muntje hoor. Dus contant geld is heel gevoelig, als het echt zilver of goud geld is, voor slijtage en misbruik. Maar het is ook ongelooflijk onhandig als er te veel kleingeld is. Vroeger had je zogenaamde worpen. Dat waren dan gewoon hele kleine muntjes die geen fluit waard waren. En dan pakte je dat in 50 stuks. En dan deed je dat gewoon bij elkaar. En daar betaalde je mee. Want dan had je niet dat gedoe van die muntjes altijd maar weer moeten tellen en zo. Dus gaat dat geld verdwijnen? Ja, het verdwijnt steeds opnieuw. Want steeds opnieuw ontdekken mensen weer slimme manieren om het gewoon aan elkaar over te schrijven. Dus kooplieden die dubbele boekhouding deden en gewoon lekker papieren krediet aan elkaar gaven, dat was veel handiger, want daar kon dan niks mis mee gaan. Moet je wel een goede overheid hebben. Maar dus muntgeld zal altijd, mensen zullen het altijd niet willen hebben. Het is enorm lastig en onpraktisch.
Dank je wel. Jullie hebben ongetwijfeld nog veel meer vragen. Die kunnen jullie na de pauze ook nog stellen. Maar voor nu dank ik jou en zien we jou na de pauze terug.
Oké.
Onze tweede expert is dagelijks bezig met het opzetten van nieuwe geldsystemen. Hij bedacht al 60 verschillende systemen in Europa, die allemaal helemaal niks met de euro te maken hebben. Ja, laat het even tot u doordringen. 60 verschillende. Een hartelijk welkom voor de oprichter van Coin, Rob van Hilte.
Hallo.
Hallo. Als met al die verschillende geldsystemen, wat versta jij eigenlijk onder geld?
Ja, geld is voor mij, of eigenlijk is er een vraag die ervoor hoort, wat is economie? En economie is voor mij hoe wij met elkaar samenwerken om een fijn leven te hebben, om welzijn met elkaar te creëren. En daarin, omdat we dat doen in veel grotere groepen dan dat we zomaar allemaal kunnen kennen, hebben we hulpmiddeltjes nodig. Nou, en een van die hulpmiddeltjes is geld. Wat het mogelijk maakt om met een volslagen onbekende zaken te doen en toch het gevoel te hebben dat dat verstandig is, dat je dat kan vertrouwen. Ja. Nou, en daarmee is geld olie.
Een smeermiddel.
Ja, dan leer je mensen kennen. Dus het is ook een soort van startmotortje. Hè, dat als je dan een paar keer in hetzelfde kroegje bent geweest, dan deel je eens een keer na met elkaar. En op een gegeven moment heb je een soort van gemeenschap waar je dan lid van bent. Ja. En met geld help je dat te vormen. Maar en ons huidige geldsysteem gaat eigenlijk alleen maar over de hele zakelijke transacties. Terwijl er ook op allerlei plekken transacties plaatsvinden waar we helemaal geen geld voor gebruiken. Terwijl je dat smeermiddeltje eigenlijk wel zou kunnen gebruiken.
Ja, dus die euro die wij allemaal zo goed kennen in Europa, dat is niet het enige geldsysteem
wereldwijd en ook dus in Europa zijn er... Dus ze zeggen wereldwijd is los van de cryptocurrencies, iets van 15.000 alternatieve geldsystemen die op een andere manier werken dan de euro. Dus waarbij buren waarden met elkaar uitwisselen om op die manier op elkaars kinderen te passen, om met elkaar ervoor te zorgen dat een pleintje weer in beheer wordt genomen, of ervoor te zorgen dat er oude mensen of juist kinderen geholpen worden met overleven, of overleven met hun weg vinden. Dat je meer met elkaar bij lokale winkels met boodschappen doet, of dat je alternatieve vormen hebt om bedrijven te financieren op het moment dat de banken daar niet mee willen doen.
Ja. En een van die systemen waar ik dan denk, die ik ken hier in Amsterdam, is de Makkie. Die heb jij ook bedacht?
Ja, dat hebben wij in 2012, dat ik het bedacht heb is dan te veel gezegd. Dat hebben we samen met een groep mensen in de Indische buurt gedaan. Waarbij er heel duidelijk mensen langs elkaar heen leefden. Op één plein, het Makassarplein. Er zat de kroeg van de F-site. En je had tegelijkertijd dat je daar allerlei Turkse allochtonen, of allerlei mensen die, Turks, Marokkaans, die mensen leven volledig langs elkaar heen. Mm-hmm. Dus waar er heel veel behoefte aan was, hoe krijgen we de leefbaarheid in de wijk omhoog? Door elkaar te gaan helpen, door meer interactie met elkaar te hebben, leer je elkaar kennen. Ben je minder vreemd van elkaar, word je misschien wel elkaars vrienden. De Makkie is een programma waarbij als je een uur in de wijk werkt, dan verdien je een uur. Ongeacht van of je nou hoogleraar bent of schoonmaker. En dat uur kan je weer besteden in de wijk voor een uur van iemand anders.
Dus een ruilsysteem van uren eigenlijk.
Dat is heel specifiek de Makkie, ja.
Ja, noem eens een voorbeeld. Wat kan ik dan doen voor jou en jij voor mij?
Ik kan een paar anekdotes die daar gebeurd zijn. Dus misschien,
één bijvoorbeeld?
Ja, één is, er was een man die bang was om de dappermarkt op te gaan. Wel heel goed met computers, want hij moest toch wat met zijn tijd. En hij is door een buurvrouw gevraagd van kom eens helpen om een paar dames van Marokkaanse afkomst te helpen met Facebook om te gaan. Dat heeft hij een paar keer gedaan, heeft hij een x-aantal uur mee verdiend. En die uren die heeft hij besteed om een bodyguard in te huren, zodat hij weer op de Dapperplein of de Dappermarkt boodschappen durfde te doen.
Zo. Nou,
dus er zijn heel veel van dit soort anekdotes van hoe de Makkie werkte.
Wie kent die Makkie eigenlijk? Ik weet niet of Amsterdam is. Ja? Kennen jullie de Makkie? Ja, ik heb er ook van gehoord. Nou, het zijn niet veel mensen. We hebben niet veel Amsterdammers in de zaal, geloof ik. Maar er een ander systeem dat jij mede hebt bedacht is glint. Dat maakt geld van goud. Zodat je met goud kan betalen. Wat is daar het voordeel van dan?
Glint is het Engelse. Ja, glint, Amerikaans woord voor glinstering. En het idee is van een vriend van mij in Engeland die veel in China en Indonesië rondreisde en daar gewoon zag dat mensen elkaar met blokjes goud betaalden. En dat mensen daar ook complete erfenissen in goud aan elkaar overdragen. En dat tegelijkertijd in Rusland allerlei beperkingen zijn en ook in China over hoeveel geld kan je naar elkaar overmaken. En die beperkingen gelden niet in goud. Dus die zei, hoe gaaf zou het zijn als ik een platform zou maken waarop ik digitaal een goudrekening bij kan houden. Zeker weten dat er ergens echt goud in een kluis zit. En dat ik daarmee kan betalen. Ja. Nou, dat zijn we toen maar gaan maken.
Dus we hebben dus volgens jou eigenlijk meer systemen nodig dan de euro. Dat is alleen maar goed voor de wereld.
Ja, absoluut. En dat is veerkracht. Hè. Dat is als geld gaat over communicatie. Mm-hmm. Dan, als we die parallel doortrekken, dat ik communiceer face-to-face nu met jou. Ja. Maar we hebben ook gemaild, we hebben ook gebeld. Ja. Ik stuur ook wel eens e-mailtjes, ik twitter wel eens wat. En het is juist het geheel van die dingen maakt dat ik communiceer. Ja, dus het idee dat je alleen maar in euro's iets zou willen doen, terwijl die euro heel specifiek ontworpen is om heel specifieke economische transacties af te wikkelen, en de rest van de economie dan maar niet of zo?
Nee. Dus en maakt het dan ook, zorgt het dan ook voor meer controle over onze portemonnee, als we dus meer verschillende soorten geldsystemen naast elkaar hebben?
Ja, ik vind het woord controle is in die zin altijd heel moeilijk. Ik vind meer, het biedt veel meer mogelijkheden. Dat op het moment dat je met de makkie wordt het mogelijk om zonder dat het je euro's kost toch interactie aan te gaan met mensen die je anders voorbij zou lopen. Ja. En zo zijn, en dus dat biedt mogelijkheden. En dan kan je zeggen, het geeft je meer controle over hoe je welzijn voor jezelf creëert.
Oké. Heb jij een vraag daarover?
Controle voor de burger of controle voor de overheid?
Controle voor de burger of controle voor de overheid?
Nou, dat is zo'n laag die daarbij hoort. En daar is natuurlijk heel veel wetgeving over. En er komt nu die nieuwe richtlijn is er, de Payment Service Directive nummer 2.
Een Europese richtlijn is dat? Die is dit jaar ingevoerd?
Ja, en dat wordt ook omgezet in Nederlandse wetgeving. En dan moeten alles wat banken zijn of financiële instellingen, die moeten zich daaraan houden. Controle van de overheid. Veel van de programma's die wij ontwikkelen, die gaan juist heel bewust niet over die eurotransacties, want daar is die wetgeving heel specifiek op gericht. Dus die staan ook heel vaak niet onder toezicht van of vallen niet onder die Payment Service Directive. En daardoor heb je dat minder, kan je zeggen. Ja, er zijn, ja.
Nu hou jij je ook, waar ik nog even over wil hebben, nu hou jij je niet alleen bezig met bijna middeleeuwse valuta, zou ik heel oneerbiedig willen zeggen, maar ook met de cryptocurrencies. Jij bedenkt ook nieuwe cryptocurrencies, of niet? Misschien moeten we even uitleggen wat dat dan is, cryptocurrency.
Nee, wie van jullie kent blockchain niet, cryptocurrencies?
Nee, wie?
Wie kent het wel? Ja, dat is volgens mij iedereen namelijk.
Bitcoins, kennen jullie?
Ja.
Gaan we het straks ook nog over hebben, maar even peilen. Maar dus jij bedenkt ook nieuwe cryptovaluta?
Ja, dat is wat de technologie, blockchain, alles wat je daar hebt, Ethereum, Stellar, Bitcoin, noem het maar op. Dat zijn technische chassis die het mogelijk maken om heel goed opnieuw te kijken van wat voor waarde gaat er of circuleert er eigenlijk tussen partijen. En waar kan je daar meer voordeel uithalen met elkaar.
Ja, want waarom is het goed dat er dus meerdere manieren komen om via het internet, zal ik dan maar even zeggen, te betalen met digitale munten.
Ja, dat heeft met veerkracht te maken. Dat heeft te maken met het feit dat als er één systeem plat gaat, dat er andere systemen zijn. Okay. Dat je een soort van vrijheid in keuze wil hebben van wat voor type waarde wil je creëren? Waar ben je wel van? Waar ben je niet bang van? Ja, ik kies voor banken die niet investeren in bommen. En dus ik ben heel erg blij dat er banken zijn waarbij dat niet hoeft. Nou, en dat soort keuzes kan je ook maken dankzij cryptotechnologie. En de cryptotechnologie maakt het voor ons mogelijk om relatief goedkoop systemen heel breed te lanceren.
Ja. Heb jij daar een vraag over? We gaan meteen door naar de vragen.
Ja.
Ja.
Ik ben het er ook mee eens inderdaad dat je meerdere valutas moet hebben. Maar denk je niet dat, want ze groeien echt als paddenstoelen uit de grond, dat je op een gegeven moment miljoenen verschillende valutas hebt en dat door het bomen het bos niet meer zien. En dat op een gegeven moment, denk je dat je daar een restrictie aan moet geven of gewoon lekker de vrije loop laten?
Nee, ik vind het een beetje hoe muziek werkt. Dat is het, er komen elke week nieuwe platen uit en ik kies uit wat ik leuk vind. En er is zoveel dat ik nog snap in mijn playlist. En dan wissel ik weer eens van playlist en de rest gaat langs me heen. Dus er zijn, kijk, dat er een nieuw geldsysteem in New York gelanceerd wordt, is voor mij alleen leuk als ik in New York ben. Als het ook nog iets met toeristen te maken heeft. Terwijl zo'n geldsysteem is dat hier heel specifiek gericht is op het creëren van welvaart in Amsterdam. Ja, dan vind ik het veel interessanter om daar aan mee te doen. Maar ja, dat niet in Amsterdam-Oost, want ik woon in West. Nee, niet meer dan, maar vroeger. Dus ik denk dat daar zit een soort van, ergens een natuurlijk optimum. En dat zal voor jou anders zijn dan voor mij.
Dus hoe meer variatie, hoe beter. Of voor iedereen is dat persoonlijk.
Nee, ja, en dan krijg je natuurlijk ook alweer de kracht van hoe goed is een programma. Dus er zullen een serie zijn die overleven en beter zijn dan anderen. Maar daarin zal altijd keuzevrijheid blijven zijn.
Zijn er nog meer vragen voor Rob, als we toch zo lekker bezig zijn?
Je noemt net Amsterdam Oost en West. Stel die twee stadsdelen hebben hun eigen currencies. En ik ben toevallig net in de Oost en ik heb heel veel West-currencies. Bestaat de behoefte om dat te wisselen met elkaar? Die currencies die jij bijvoorbeeld creëert? Of zijn het toch echt eilandjes die vrijwel los staan van elkaar?
Dit is een vrij grote vraag die je stelt. Die zelfs al door Keynes aan het eind van de Tweede Wereldoorlog is gesteld. Van hoe doe je dat tussen landen? En die heeft er allerlei mechanismes voor. De bankor is een mechanisme geweest om betalingen tussen landen mogelijk te maken. Dus die vraag die komt iedere keer op. En ja, je bent wel knettergek als je alleen maar inkomen in makkies opbouwt in Amsterdam-Oost. En erachter komt dat je in Amsterdam-West of dat je er geen brood van kan kopen. Dus er zit een soort van verzadigingsniveau ook in, afhankelijk van hoe zo'n currency in elkaar zit. Dus er zijn allerlei initiatieven, ook op de crypto, die dat soort conversies mogelijk maken. En ja, hoe zich dat uit gaat kristalliseren, dat, zoals ik al eerder zei, ik heb geen glazen bol. Ik zie dat er veel zijn. Ik zie dat er veel komen en gaan. En er zitten een paar ongetwijfeld sterke tussen.
Ik heb nog ruimte voor één vraag. En dan gaan we door naar de spreker 3.
Zoals ik het op dit moment zelf een beetje zie, is dat de neoliberale economie en alle corporatistische belangen eigenlijk ons een beetje in de richting dwingen van centralisatie, één currency, alles geautomatiseerd, alles geregistreerd. En dat alternatieve currencies meer zijn van self-organized, lokaal, minder gecentraliseerd. Vaak zit er ook een alternatief economisch model onder. Zie je ook zo een beetje deze tweedeling?
Nee, niet helemaal. Ik herken wel wat je zegt. En dat heeft heel erg te maken met het landschap van alternatief geld. Er zijn heel veel initiatieven die werken zoals jij gezegd. Daar zijn er maar een paar relatief krachtig van. Dus het zijn er veel, maar in de long tail zitten ze ergens achteraan waar er niet zo heel veel meer gebeurt. Er zijn een kleine groep currencies. En dan laat ik nog weer even crypto buiten beschouwing. Het zijn een pak een beet 1000 die met elkaar toch goed zijn voor maar 50 miljard per jaar aan dollar aan handel. En die currencies die worden echt als bedrijven gerund. Sommige daarvan zijn beursgenoteerd. En die zoeken juist weer heel proactief de overheid op om ervoor te zorgen dat ze een duidelijk speelveld hebben. Dus wat decentraal zijn ze wel altijd. Ze zijn allemaal autonoom, gericht op hun eigen set van waardeproposities die ze proberen te bedienen.
Zo, waardeproposities.
Ja, sorry. ja, iets waardoor je het leuk vindt om mee te doen.
Ja, oké. Wij gaan voor nu even afscheid nemen. Nou, dankjewel, Rob.
Graag gedaan.
We zien jou straks terug. Onze derde expert van vanavond is net gepromoveerd aan de Universiteit van Maastricht en werkt momenteel bij de Universiteit Utrecht, waar ze onderzoek doet naar blockchain, de technologie daarvan en de meest bekende toepassing daarvan, cryptovaluta zoals de Bitcoin. Een hartelijk welkom, Anna Berlet. Eindelijk denk de zaal, we gaan het hebben over bitcoins. ik ben eigenlijk wel benieuwd wie er nou in de zaal bitcoins hebben.
Of andere cryptovaluta.
Nou, eerst bitcoins, want dat is de bekende, toch? Kijk.
Valt nog mee.
Valt nog mee, zeg jij. En andere cryptovaluta?
Okay. Ja, vaak de zaal.
Nou, iets meer zelfs. Zes mensen.
Heb jij nog mee, zeg jij? Heb jij cryptovaluta?
Nee, ik heb geen cryptovaluta. Nee. Jij?
Ja.
Wel?
Ja.
Welke?
Nou.
Dat is een onbeleefde vraag. Sorry.
Nou, Bitcoin Cash en Bitcoin. Ethereum.
Kijk.
Heel weinig. Heel weinig. Want ik vind die schommelingen veel te sterk. En elke keer zit ik alleen maar te kijken naar of het nou weer veranderd is. En ik werd er zo zenuwachtig van dat ik dacht, ik ga bijna alles weggooien behalve een tientje op elk of zo. Zoiets. Het is iets meer dan dat.
Ja.
Destijds was het een tientje, dus dat is nu weer helemaal anders.
Ja.
Dus ik heb er niet zo heel erg veel, nee.
Ja. Nee, want door die, wat je zegt net al, die koers schommelt nogal.
Behoorlijk.
Dan vraag ik me dan af, hebben we met die bitcoin nou meer controle over onze portemonnee of juist niet?
Ja, dat is een hele moeilijke vraag.
Of misschien moet ik eigenlijk vragen, de bitcoin is ooit opgericht vanuit een heel idealistische gedachte.
Ja, als een soort reactie op de laatste financiële crisis van 2007-2008. En toen heeft Satoshi Nakamoto, ja, dat is één of meerdere personen, die heeft verschillende cryptografische technieken en verschillende technieken bij elkaar gebracht en heeft daar de bitcoin van gemaakt. Of in ieder geval, daar is de bitcoin uit gekomen. En inderdaad, het idee was, die banken die hebben het allemaal een beetje verknald. Laten we iets oprichten of een systeem oprichten dat kan doen zonder dat je één centrale partij hebt die je vertrouwt. Bijvoorbeeld een bank of meerdere banken. Dat vertrouwen verplaats je dan van één of meerdere partijen naar een heel netwerk. En wat effectief betekent dat je niemand anders meer hoeft te vertrouwen, maar dus dat vertrouwen verplaatst in dat netwerk. En de techniek daarachter.
Dus de idealistische gedachte was dat we meer controle hadden door die bitcoin.
Precies. Ja, precies.
Ja. Ja. En dat werkt dus zo dat je geen banken meer nodig hebt.
Nee.
Kan je heel kort uitleggen hoe zo'n ingewikkeld systeem werkt?
Nou ja, ik zal
zonder een college te geven.
Ja, de techniek zelf vind ik zelf ook heel moeilijk. Omdat dat is cryptografie en daar weet ik een klein beetje wat van af. Maar dat is zo wiskundig. Ik heb net wiskunde B1 gehad en dat ging met moeite. Dus daar weet ik het fijne ook niet van. Maar ik begrijp hoe het werkt en het idee. Hoe leg je dat heel sumier uit?
Als je een betaling doet, moet het netwerk een controle uitvoeren,
ja,
toch?
Er wordt dan in eerste instantie gekeken of inderdaad klopt wat erin staat. Dus dat ik degene ben die dat heeft ondertekend. Daar komt het een beetje op neer. En daarna wordt een heel stel transacties gebundeld in een zogenoemd blok. En dat kan op verschillende plekken gebeuren. En dan wordt er dan één zo'n miner, die zet daar dan nog een klein beetje wat achter. En vervolgens moet hij een wiskundig iets oplossen. Hij moet eigenlijk een getal vinden met tenminste, 70 nullen tegenwoordig. En wie dat het eerste doet, en dat is eigenlijk gewoon gokken. Dus wat je daarvoor doet, is je moet heel erg veel rekenkracht hebben en elke keer maar gewoon proberen. En dan 1000 per seconde proberen. Meer dan 1000 per seconde. En hoe vaker je gokt, hoe groter de kans dat je eentje vindt met voldoende nullen, zullen we maar zeggen. Nou, als je die dan hebt gevonden, dan heb je gewonnen. En dan zeg je, nou, ik ben degene die heeft gewonnen, ik heb hem opgelost. En dan vervolgens laat je dat het hele netwerk door. En die controleren dat, want controleren is een stuk makkelijker dan zelf dat getal vinden. Dat kan heel snel. En dan vervolgens begint dat hele circus opnieuw. En dan wordt dat blok geverifieerd en gevalideerd. En dan zit dat eraan vast. En dan zit dat vast. Dan zijn die transacties die zijn klaar. Daar kan je niks meer aan veranderen. Dus, het blijft precies zoals het is.
Maar er zijn dus eigenlijk heel veel computers die moeten controleren of jij die betaling goedkeuren eigenlijk. En als of niet? In plaats van een bank doet dus een heel netwerk aan computers dat.
Ja, je verplaatst het dus van één partij naar dat netwerk. Om het maar even heel kort door de bocht te zeggen.
Nee, oké, dan heb ik het een beetje begrepen. Maar Is het dan nou een goed idee dat we met die bitcoin de controle terug proberen te pakken?
Dat hangt er vanaf wat je ermee wil. Dat is maar net wat je bedoeling ermee is.
Ja, want hoe gebeurt dat op dit moment?
Nou, nu is het gewoon speculeren eigenlijk. Ja. Het is niet meer betaalmiddel zoals het ooit was bedacht. Misschien komt dat nog wel, maar op dit moment is het gewoon een soort beleggingsinstrument geworden. Een heel risicovol beleggingsinstrument. Want vandaag is het... wat is het tegenwoordig? 8000 nog wat? 9000? Nou... morgen kan het weer 8 zijn of weer 13. Dus dat verschilt enorm. Dus op dit moment is het bijna gokken eigenlijk.
Ja. Dus op dit moment hebben we eigenlijk die controle helemaal niet?
Nou ja, ik kan prima daarop instappen en zeggen... ik geef me daaraan over en ik ben benieuwd wat eruit komt. Als ik dat geld kan missen, dat zou dan wel mijn insteek zijn. Je moet niet gokken, in die zin niet gokken met geld dat je niet kan missen. Dat miste mij altijd verteld.
Maar dat heeft allemaal iets te maken met... ik heb jouw college bij de Universiteit van Nederland gezien. Hebben jullie dat ook even meegepakt? We hebben het op Facebook gedeeld. Anna die heeft daar verteld waarom je de bitcoin eigenlijk geen geld mag noemen. Dat was een van de vragen in de mini-quiz. Heeft niemand dat gezien? Ik zag geen handen.
Nee,
dan ga ik nog eventjes vragen. waarom dat zo is? Waarom mag je die bitcoin nou geen geld noemen?
Ja, het is geld. Ik heb het beantwoord. Ik ben jurist en ik heb het dus met die blik ook bekeken. En je ziet geld op verschillende plekken terugkomen in verschillende wetten. En dan heb je verschillende vormen daarvan. Vier als betaalmiddel, als wettig betaalmiddel zie je het terug. En het enige wettig betaalmiddel dat we kennen in Nederland is de euro, met de invoering van de euro. Dan heb je nog gartaalgeld. En dat is dat briefje van meneer wat hij net in de fik probeerde te steken. Dus munten en briefgeld. Ja, bitcoin is ook geen gartaalgeld. Want ja, je kan het weliswaar uitprinten of in een QR-code vatten en dan op een papiertje zetten. Maar daarmee is het nog niet hetzelfde. Is het nog niet in een fysieke verschijningsvorm zoals een munt dat wel bijvoorbeeld is. Ja, dan heb je nog giraalgeld. En dat is eigenlijk al het geld dat we op onze bankrekening hebben bijvoorbeeld. Dat is een vorderingsrecht. Daar heeft de bank een schuld aan jou. Ter hoogte van dat geld dat op je bankrekening staat. En dat is het ook niet, want dat vereist één andere partij die een schuld heeft aan jou. En dat is niet zo bij een bitcoin, omdat je hebt dus niet één partij. Het idee is nou juist dat je een heel netwerk hebt. Ja. En dan is de vraag, moet je dat dan juridisch zo construeren dat het netwerk een schuld heeft aan jou? Ja, dat is het ook niet helemaal. Dus dat is ook niet het enige wat dan nog overblijft, is gangbaar geld. Dat is een hele vage definitie. En dat komt een klein beetje in de buurt van die verschillende soorten betaalmiddelen in kleinere communities, zoals die makkies, et cetera. En dat is eigenlijk, wordt het geaccepteerd als geld in de samenleving? Zien wij het met z'n allen als geld? En als dat het antwoord ja op is, ja, dan kan je het nog als geld construeren. Maar dat is op dit moment nog niet zo. Je kan er weliswaar met je bitcoin bij thuisbezorgd een pizza mee afrekenen. Je kan er een vlucht mee boeken, een hotel mee boeken. Maar nog niet overal. En nog niet, het is nog niet zo gangbaar dat iedereen hier dat biertje kan afrekenen zo meteen met een bitcoin of een Ether of een Ripple of een weet ik veel wat crypto. Ja, en dan zijn we klaar. Dat zijn de enige manieren waarop je het als geld kan zien, juridisch gezien. En dat is het niet. Dus dan is het geen geld.
Nee. En er zijn heel veel discussies of je die bitcoin, of je daar nou meer regels voor op moet stellen. Ja. Als jurist of als overheid. Want de een zegt van, nou, dan verdwijnt dat idealistische karakter. Dan is het niet meer van de burger.
Het idee is natuurlijk dat netwerk zelf dat allemaal inricht. En dat het dus niet een mooi apolitiek is. Dus dat er niemand is die daar invloed op kan uitoefenen. Dat er bijvoorbeeld, wat je zag met... laatst had iemand een heel mooi voorbeeld. Zei, weet je nog Julian Assange van Wikileaks? Op een gegeven moment had PayPal en alle banken... die hadden de Wikileaks bankrekening eigenlijk gewoon bevroren. Zij zei, je kan daar niet meer op betalen. Dus die hele organisatie stond stil en die kon geen betalingen meer ontvangen. Nou, daar kan je het fijne van vinden. Dan kan je vinden of dat een goed idee is of niet. Nou, als het gaat om IS bijvoorbeeld, kunnen we daar met z'n allen in de zaal wel zeggen, nou, lijkt me een goed idee dat die niet geld kunnen ontvangen. Maar er is dus één partij, zo'n overheid, die inmenging heeft en die kan beslissen wie wel of niet over geld kan beschikken. Ja. Nou, en als je dus het gaat onderwerpen aan regulering, dan komt het een klein beetje, zeggen sommigen, in de buurt van dat. En dan komt er weer een centrale partij die controle gaat uitoefenen. En dat is nou juist wat je niet wou met die Bitcoin. Dus ja, als dat je uitgangspunt is, dat idealistische uitgangspunt, ja, dat komt dan in wezen in gevaar, ja.
Maar wat denk je voor de toekomst? Oh, jij had een vraag.
Ik zit een beetje met het feit, maar dat zat al in de uitleg van, is het geld, van is iets waar je alleen maar bedoeld is om te speculeren. Al die andere dingen die eerder werden genoemd waarom we geld hebben, die zitten daar niet onder. Maar zit dat niet hier ook bij, dat als je op het moment dat het ideële wegvalt, op het moment dat mensen het alleen maar gebruiken om te speculeren. Ik heb zelf, vind ik het een vrij groot schrikbeeld, dat we enorme energievoorraden er doorheen jagen omdat mensen bitcoins aan het mijnen zijn. En dus energie voor iets virtuele onzin eigenlijk. Of alleen maar eigen gewin. Eigen gewin, zou ik maar zeggen. En niet voor iets wat de samenleving mooier maakt. En ik vraag me af of daarmee dan... Zijn er mensen die daar met bitcoins bezig mee zijn, die het zich ook afvragen of het niet juist een probleem is dat het dus niet een betaalmiddel is, maar alleen maar een speculatiemiddel?
Er zijn sommigen die willen het liefst inderdaad zien als een betaalmiddel. Maar daarvoor is de koers nu nog simpelweg te volatiel. Dus die gaat dat je vandaag...
Op en neer, ja.
Dat je geld vandaag evenveel waard is als morgen. Dat is eigenlijk een vereiste, wil het een betaalmiddel zijn. Zodat dat ik het niet ga oppotten. Dat ik zeker weet dat ik daar morgen ook nog steeds een brood mee kan kopen voor zoveel, et cetera. Dat is kwijt. Dus inderdaad, je hebt mensen die... Er zijn heel veel groepen binnen die Bitcoin en andere cryptovaluta communities. De een wil heel graag dat het juist een beleggingsproduct wordt. Dus dat je ermee kan speculeren. Nou, dan is deze tijd een hele mooie. Anderen willen nu juist inderdaad dat dit het gaat overnemen. En dat het dus wel echt een betaalmiddel wordt. En daarvoor, daar zijn we nu nog niet. Dat wil niet zeggen dat dat niet ooit zou kunnen komen. Denk ik.
Ja. Ik denk dat... Ik heb zelf ook nog ontzettend veel vragen aan jou over bitcoins en blockchain. Daar hebben we het nog niet eens over gehad. Maar ik heb best wel dorst. Dus laten we even een pauze nemen met z'n allen. Zou u tijdens de pauze niet alleen een drankje willen drinken, maar achter in de zaal ook een post-it willen plakken en de vraag beantwoorden: krijgen wij nou in de toekomst meer of minder controle over onze portemonnee? En waarom? En als je nog vragen voor de experts hebt, die mag je ook opschrijven, zodat ik ze niet vergeet te stellen. Dus neem gerust een drankje aan de bar. Roken kan op het dakterras. Luister naar de muziek van Dennis. Jij gaat nog voor ons spelen. En dan zie ik jullie over 10 minuten hier terug. 20 over. Dankjewel, Anna. Wij gaan met elkaar discussiëren over de vraag of we nou meer of minder controle krijgen over onze portemonnee in de toekomst. Onze drie experts zitten aan de tafel. Wie vanavond ook aanwezig is en die ik hier heel graag zo naar voren wil roepen, is degene die hier een artikel over heeft geschreven. Onze Nemo Kennislink redacteur die alles weet van techniek. Van blockchain, van cryptocurrencies. En zijn artikel staat deze hele week op de homepage van Nemo Kennislink. En daar wil ik het heel graag even met je over hebben. Roel van der Heijden, geef hem een applaus. Ja. Jouw artikel gaat over die Europese wet die we al heel even hebben genoemd. Misschien kan jij even uitleggen wat dat betekent, PSD2.
Ja. Die PSD2, dat is eigenlijk een Europese richtlijn 2 jaar geleden ingesteld. Het staat voor de, even spieken, Payment Service Directive 2. Het was een richtlijn. Het wordt dit jaar, als het goed is, omgezet in wetgeving. En de bedoeling van die wet is eigenlijk om bedrijfjes, voornamelijk technologiebedrijfjes die bijvoorbeeld apps ontwikkelen, om die de kans te geven om dat ook in het financiële domein eigenlijk te gaan doen. Kijk, je telefoon staat vol met apps. Je checkt de buienradar, je hebt de appie van Albert Heijn.
Of Tiki.
Dat soort dingen. Je kunt je ook voorstellen dat je bijvoorbeeld boekhoud-apps kunt ontwikkelen daarin. Apps die gewoon financiële dingen regelen. Nou, je kunt je ook voorstellen dat je dan eigenlijk afhankelijk bent van de banken. Want de banken, dat zijn uiteindelijk de partijen die de betalingen gaan regelen.
Ja, maar de banken zijn niet degene die over die apps gaan, begrijp ik?
Nee, dat kunnen banken zijn die apps ontwikkelen. Maar de bedoeling van die wet is dat ook andere partijen dan die banken dat kunnen gaan doen. En dat die banken vervolgens daar geen... Als jij als consument dat wil, dat een derde partij... dat jij een boekhoud-app bij een derde partij wil hebben... dan moet jouw bank volgens die richtlijn straks... jouw betaalinformatie eigenlijk doorgeven aan die derde partij. Dat is wat die wet gaat regelen. Dus het geeft die derde partij eigenlijk überhaupt een kans... om zich te ontwikkelen in dit financiële domein.
Dus als er ook andere partijen dan banken komen in de financiële wereld... wat gebeurt er dan? Is dat goed?
Het idee is dat er meer concurrentie ontstaat. En dat dan ook de prijzen zullen zakken voor de consumenten. Dat er meer innovatie zal zijn. Dat is in ieder geval het idee achter die wet.
Oh, en de vraag is of dat dan zorgt voor meer of minder controle.
Er zijn ook natuurlijk weer zorgen over privacy vooral. Van wat gaat er gebeuren als gegevens, betaalgegevens. Wat best wel heel persoonlijke gegevens zijn. Wat als dat gaat belanden bij appmakers, bij de Googles, bij de Facebooks... die dat ongetwijfeld ook gaan doen. Wat gaat daarmee gebeuren met die informatie? Ja. Is dat daar veilig bijvoorbeeld?
Precies. Dat staat dan niet in jouw artikel. Wordt daarin behandeld. Ja. Maar jij hebt daar vast nog een vraag over. En ik wilde jou uitnodigen om die vraag eens even aan onze experts te stellen... om de discussie te openen.
Ja, dat is... Ik vroeg mij af of een van jullie mij kan vertellen... wat is nou het meest waardevolle aan dit soort informatie? Wat kun je nou eigenlijk met betaalinformatie? Ik bedoel, het is gewoon... Het zegt hoeveel geld ik aan jou of aan jou overmaak. Maar wat heeft een bedrijf daar eigenlijk aan om dat te weten?
Ja, zal ik het doen? die informatie die vertelt iets over jou. Namelijk dat jij bij de Albert Heijn winkelt. Dat je misschien heel vaak naar de Intratuin gaat om daar wat bloemen te kopen. Of anderszins apparatuur aan te schaffen. Of voor mij dat ik heel vaak naar een bouwmarkt ga. Of naar een houtzagerij. Omdat ik met hout werken leuk vind. Nou, dus dat zegt iets over jou. En die informatie is interessant voor bedrijven. Omdat ze daarmee kunnen gerichte advertenties mee kunnen maken. Dus die informatie kan jou indelen in een bepaalde groep... die dan weer interessant is voor adverteerders... om gerichte advertenties op jou, op jou te richten eigenlijk. Dus dat is hele waardevolle informatie in die zin, ja.
En daar zitten ze dus wel hard om te springen, dat soort partijen?
Ja, absoluut. Je hebt dus natuurlijk die fintech, kleine fintechbedrijven of grote fintechbedrijven.
Fintech
die
is even voor de
financiële technologie, sorry. die inderdaad met die PSD2-richtlijn de mogelijkheid krijgen om die gegevens van de banken te verkrijgen. Omdat jij daar expliciet toestemming voor moet geven. Dus op die manier kunnen ze die informatie inderdaad verkrijgen. Maar dat levert dus ook op dat er dus nieuwe apps voor komen, zoals jij al zei. Maar dat levert ook problemen eventueel op voor die mogelijkheid dat het gaat om persoonsgegevens en om privacygevoelige gegevens. Die vervolgens kunnen worden gebruikt voor doeleinden anders dan waar ze oorspronkelijk waar je aan dacht.
Zijn er al van dat soort apps? Want ik ken dan alleen de Tikkie. Maar dat is
Tikkie is van een bank.
Ja.
Ja, dus dat kan omdat die banken die hadden eigenlijk een monopolie op dat soort apps. Omdat je die hebben al een infrastructuur, omdat die praten natuurlijk al met andere banken. Als ik iets overmaak van mijn bank naar de jouwe, dan zit daar in ieder geval, of ik iets van jou naar jou overmaak, dan zitten daar waarschijnlijk al twee banken tussen. Nou, die hebben alles al afgesproken met elkaar. Ja. En dat is een Tikkie daar een exponent van.
Wie heeft een Tikkie eigenlijk? Ik heb ook Tikkie.
Ja, dat hebben ze dus heel slim gedaan in de zin van ze zijn er nog net op tijd mee aankomen zetten.
Ik denk een derde van de zaal, moest ik nog even vermelden.
Ja, en een paar jaar terug had ABN uit mijn hoofd had ook al iets soortgelijks, of de Rabobank, nee de Rabobank was, had iets soortgelijks gelanceerd, maar dat sloeg niet aan. Maar nu wel, dus Tikkie heeft nu de markt veroverd. Dus zometeen wordt het een stuk ingewikkelder voor een nieuwe partij om daarop toe te treden. Want die moet ons dan overtuigen dat wij daarin moeten gaan zitten in plaats van...
PayPal heeft hetzelfde nu ook.
Ja, Ja, en ING heeft er natuurlijk ook al, hè, die betaalverzoekjes. Die bestaan daar ook al. En ja, dat is, ligt in de lijn der verwachtingen dat daar veel meer banken
Tikkie is
mee
niet echt helemaal PSD 2 nog. Want op
nee,
het moment,
want het is van banken.
Nee, maar zelf daarbinnen is het ook zo dat op het moment dat ik bankier dan, nou, niet bij de ABN AMRO, Tikkie is van de ABN AMRO. Ja. En op het moment dat jij mij een Tikkie stuurt en ik klik daarop, dan wordt toch de app van mijn bank geopend. Ja, precies. Met, om een iDeal-transactie te triggeren.
Ja. Ja.
Roel, met PSD 2 wordt dat helemaal in elkaar gesteld.
Ik ga jullie even onderbreken, want ik ga Roel even bedanken. Want jouw vraag is hiermee beantwoord.
Dank jullie wel.
Ik zie jou zo weer even terug. Ja, dank je wel. Want de grote vraag die hierachter ligt is, komen er door dat soort apps, krijgen we daar nou meer of minder controle over, die apps van de toekomst? En al die andere toekomstige ontwikkelingen waar we het over hebben gehad, zoals cryptocurrencies, zorgt dat nou voor dat we er meer of minder controle over ons portemonnee krijgen? Ik denk niet dat dit helemaal representatief is voor de hele zaal, want niet iedereen heeft een briefje opgehangen. Dus ik ga het toch even peilen. Wie denkt er dat we in de toekomst meer controle krijgen? Zou je hand omhoog willen steken?
Wie is
we? We met z'n allen in de zaal, met burgers, wij burgers. Nee, of wij als burgers meer controle krijgen, of je eigenlijk jij meer controle krijgt over je eigen portemonnee. Dus dat jij weet wat voor uitgaven je doet en wie dat kan zien en je weet hoeveel geld je uitgeeft en dat je weet hoeveel het exact kost om te lenen, dat je weet hoeveel geld er van je salaris afgesnoept wordt. Ik noem maar wat dingen. Controle is inderdaad een breed begrip. Misschien moeten we daar zo nog over hebben. Maar wie denkt dat er meer controle komt? Dat was echt, waren maar heel weinig mensen, hè? Ja, en betekent dat de rest van de zaal denkt dat er minder controle komt in de toekomst? Is dat zo? Steek je hand eens even op of het dat echt zo is. Of nou, inderdaad, 80% wel. Maar er zijn ook mensen die dus niet zo goed weten of hoe dat nou zit met die controle. Wie wil daar wat over zeggen? Ja.
Een van de dingen waar je minder controle over krijgt, voor mijn gevoel is, en dat is al aan de hand, is dat je je kan geen geld meer verdienen door je geld op een spaarrekening te zetten. Dan wordt het alleen maar minder waard, omdat je ook belasting erover betaalt. Wat op zich een hele fijne en goede zaak is. Maar ik word er niet, hoe heet het? Het is geen investering in de toekomst. En als ik dus wil beleggen, dan dat moet dan bijna. Of je moet investeren in de huizenmarkt en zo. Maar al die dingen hebben voor mijn gevoel iets dat je invloed hebt met je geld op hoe de wereld eruit ziet. Dat zou ook mooi zijn, want dan zou je kunnen investeren in dingen waarvan je denkt, daar moet geld naartoe. En dan hoop ik ook nog dat ik er wat aan verdien. Maar eigenlijk heb ik het idee dat je heel moeilijk controle krijgt als individu op waar je dan je geld insteekt, of dat werkelijk wat doet. Je hebt wel banken die zeggen, we doen het niet in wapens en kinderarbeid. Maar dat lijkt mij een beetje de minimum van wat je zou willen, zou ik maar zeggen. Maar dat je echt iets doet waarvan je zegt, dat gaat goed, of daar wil ik naartoe. Ik heb het gevoel dat ik daar helemaal geen controle over heb, eigenlijk, bijna.
Oké, dankjewel voor je toelichting. Zijn er nog meer mensen die iets over die controle kwijt willen?
Ja, ik denk, er zijn twee dingen. En we worden tegelijkertijd gedwongen om niet te kiezen. Zoals bijvoorbeeld, je moet gewoon je mobieltelefoon gebruiken, bijvoorbeeld om te parkeren in Amsterdam. Je wordt gewoon op alle kanten gewoon een soort tunnel ingeduwd. Gewoon allemaal die kant op. En tegelijkertijd je ziet ook gewoon tegenwoordig veel jongens met krediet, met achterstand, met maandelijk gewoon. Ze hebben geen controle meer over geld. En echt, het ook steeds meer. En wij willen meer vermaak. Meer makkelijk leven, waardoor wij laten alles door de banken, door anderen laten doen. En wij verliezen de controle.
Kijk, is dat iets wat waar jullie onderzoekers iets over zouden kunnen zeggen, dat wij als samenleving die controle verliezen?
Als je 100 jaar teruggaat, dan was het zo dat als je als kind thuis woonde, dan moest je geld, dan moet je eigenlijk zo snel mogelijk gaan werken om geld bij te dragen aan het gezinsinkomen. Dat heeft heel lang geduurd, of dat je kostgeld betaalde. En op een gegeven moment is dat veranderd. Is het kostgeld is zakgeld geworden en daar is kleedgeld bij gekomen. Dus die kinderen kregen van het gezinsinkomen steeds meer. En u beschrijft de laatste stap, dat banken en andere telecomaanbieders, het bekendste voorbeeld natuurlijk, zoveel vertrouwen hebben in het geld wat die kinderen later nog gaan verdienen, of het geld wat die ouders op de bank hebben, dat ze die kinderen al toestaan om vooruit te lopen op inkomsten en ze gewoon geld uitlenen. Ja, dat zou je niet moeten willen. De kinderen schieten daar ook niks mee op, want die leren niet meer met geld omgaan. Maar het is wel wat er gebeurd is. Maar opnieuw, daaronder zit dus, die inkomens van de meeste mensen, niet van iedereen, zijn zo gestegen dat dat allemaal betrekkelijk pijnloos lijkt te kunnen gaan. Want het klotst toch tegen de plint.
Maar herken jij dat deze tendens van de zaal, waarin een ruime meerderheid zegt, we krijgen minder controle dan nu over onze portemonnee?
Het ligt eraan over. Kijk, ik denk dat mensen nog, als ik u nu vraag, weet u op dit moment hoeveel geld u nog ongeveer op de betaalrekening heeft tot het einde van de maand? Dan weet u allemaal. En dat weet u misschien niet op de cent nauwkeurig. U weet waarschijnlijk ook niet meer wat een pak melk precies kost. Maar u heeft nog steeds een heel goed gevoel voor hoeveel geld komt erin en hoeveel geld gaat eruit. Dat is grosso modo. Als dat niet zo zou zijn, zou het namelijk helemaal verkeerd aflopen met de wereld. Dus in dat opzicht zijn mensen zich echt nog wel bewust van hoeveel geld ze hebben. Het probleem zit hem erin dat mensen afspraken maken met banken of andere leveranciers van goederen of van diensten, waarvan ze de financiële consequenties niet kunnen overzien. En dan heb je het over woekerpolissen en noem alles maar op. Daar zit het echte probleem. En dat hou je zolang je mensen toestaat om geld te verdienen aan het beheren van jouw geld. Dus dat is, ik zie dat PSD2, ik zie het totaal niet gebeuren dat er heel veel commerciële aanbieders succesvol zullen zijn. Want we wilden onze medicijngegevens al niet delen met de apotheek, omdat we dachten van ja jongens, niet iedereen die daar zomaar bij mag. Dus wat er gaat gebeuren, wat er zou kunnen gebeuren. Nee?
Nee, dus okay. Niet iedereen het hiermee eens.
Nee. Ik heb een andere mening over. Ja, ik denk dat je in politieke zin heb je over het elektronisch patiëntendossier. Daar, dat is gewoon heel erg problematisch vastgelopen in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft bij monden van Europa gezegd, nou PSD2, dat moeten we dan maar doen. Ja. Dus daarmee is die horde genomen. En nu zijn we gewoon bij ons als consumenten. En heb ik de keuze bij een app, accepteer ik de voorwaarden en gebruik ik de app, of accepteer ik het niet en gebruik ik de app niet. Ja. En ik denk dat als we op dat niveau met ons elektronisch patiëntendossier zouden komen, dat opvallend veel mensen gewoon het vinkje zouden zetten, voorwaarden niet lezen en gewoon accepteren. Maar, we zijn
maar
in die zin heel erg, en dat ben ik heel erg met jou eens, dat je zegt, we zijn heel erg consumenten geworden, die tot op zekere hoogte maar een beetje murm worden gemaakt door de aanbiedingen. En dat begint al vroeg, dus we lopen een beetje mee.
Maar waar zijn jullie het nou precies niet over eens? Jij denkt dat het niet zo vaart zal lopen dat er meer commerciële diensten komen.
Nou, wat ik interessant vind, een van onze studenten doet op dit moment onderzoek naar financiële voorlichting aan boeren. De periode in de jaren 1930. En wat er op een gegeven moment gebeurt, is dat die boeren hun boekhouding kunnen gaan opsturen naar een administratiekantoor. En die doen dan de belastingaangifte. Wat wel een beetje hierop lijkt, hè, van financiële informatie, die mag je ruw aanleveren en een dienstverlener doet daar iets mee en dan wordt je belasting betaald. Maar die dienstverlener is ingesteld door de Christelijke Boerenbond, namelijk door de organisatie van die mensen zelf, van die boeren zelf. Dat is hun eigen organisatie.
Wij dus, van WC Eend.
Maar zonder winstoogmerk. Ja. Dus wat ik denk wat er gaat gebeuren, is dat de commerciële aanbieders ontdekken dat er geld mee te verdienen is. Dat gaat een aantal keren straks verschrikkelijk mis. Dat mensen denken, die vertrouw ik niet meer. En dan zegt de vakbond, wij kunnen echt jou helpen met bijvoorbeeld weer je belastingaangifte, deel je betaalgegevens. We kunnen je helpen met je krediet, met op een verstandige manier krediet afsluiten. En wij doen dat zonder winstoogmerk. En dan zou je het voordeel hebben, het is pure glazen bollenkijkerij, maar je zou het voordeel hebben dat je wel de technologie gebruikt en de dynamiek die daarbij hoort, maar dat je niet je geld in handen geeft van iemand die daar voor zijn eigen gewin meer geld van probeert te maken.
Dit is wel een tendens waar ik me heel erg op aan kan sluiten. Is het dat in mijn zwerftochten over de wereld om gemeenschappen te helpen hun munten te bouwen, is het altijd van we willen het wel zelf doen. Wij willen het onder controle hebben. Het mag geen winstoogmerk hebben, want het gaat over onze gemeenschap en wat wij met elkaar willen.
Ja, maar, dat, ja. Maar als, er zijn toch ook Googles en Apples die straks apps gaan ontwikkelen die wij gewoon gaan accepteren.
Ja. Ja,
wat dan?
Ja, dat kan morgen gebeuren.
Precies.
Een berichtje dan, in de krant, we hebben de Rabobank
dan
gekocht.
Dan verliezen we onmiddellijk de controle, schat ik zo even in, of niet?
Nee, maar je had het natuurlijk net ook al over, wat is het nut daarvan als je, wat ik begrepen heb, maar ik heb het nooit met eigen ogen kunnen zien, is dat platforms als Apple Pay in Afrika al heel succesvol zijn in het aanbieden van betaaldiensten, omdat daar die hele infrastructuur met banken, met mainframe computers ontbreekt. Ja, dan is het marginale nut ervan is zo groot, het is niks hebben of via een commerciële aanbieder. Nou, dan ben je best bereid om wat geld kwijt te zijn, wat dan winst is voor die aanbieder, om zelf een beter leven te hebben, omdat je allerlei betalingen kunt doen. En dan mag je hopen dat samenleving zo in elkaar zit, dat men op een gegeven moment denkt, ja, dit is eigenlijk iets wat goed is voor iedereen. Dat mag niet commercieel uitgebaat worden.
Nee, oké. Hebben jullie daar nog vragen over? Of zal ik hier een dringende vraag van... achter in de zaal zie ik een vraag.
Ik hoor eigenlijk heel veel geluiden van pessimisme, dat we steeds minder controle hebben. Persoonlijk ben ik het wel mee eens, maar er is iets heel belangrijks. Ik denk dat we steeds meer mogelijkheden hebben gekregen om controle te nemen over onze financiën. We hebben tegenwoordig een infrastructuur voor informatie. Ik kan duizenden euro's heen en weer verplaatsen. Ik kan via Deal Extreme 10 keer zo goedkoop iets kopen uit China. Dat komt in een paar weken via PayPal. Ik kan een Kickstarter beginnen om geld te verzamelen, om een actie op touw te zetten. Van Tiki tot zeg maar webshops. Ik kan voor een paar tientjes op Facebook duizenden mensen bereiken. Om te adverteren voor iets wat ik zelf heb opgezet. Dus de mogelijkheden worden steeds meer. Maar ik denk dat er heel veel kennis ontbreekt bij mensen over financiën. Ik bedoel, mijn vader heeft me nooit geleerd hoe ik moet boekhouden.
Maar zeg je nu dat er meer of minder controle komt?
Ik denk dat er
meer techniek?
Meer controle kan zijn.
Ja?
Maar dat er niet per se iets aan instanties of technologie ontbreekt, maar in de mensen zelf.
Oh.
De nieuwsgierigheid naar financiële kennis.
Oh. Ja,
ik heb via e-books, die ik weliswaar illegaal heb gedownload op het internet, geleerd hoe ik mijn geld moet bijhouden. Dus heb ik minder controle door al die instanties? Of word ik juist meer in staat gesteld controle te kunnen nemen?
Ja, dat is de grote vraag
van
vanavond.
Ik denk dat het een beetje allebei is. Ik ben het helemaal met je eens. De diversiteit van apps en tools maakt meer controle mogelijk dan ik ooit heb gehad. De privacyvraag ligt om de hoek. Want ik ben iedere keer freaking lui, gewoon ongelezen, vinkje aan. Ik selecteer maar nauwelijks soortgelijke aanbieders. Van welke vertrouw ik meer dan ander. Dus men heeft het erover dat dit een goede is en off I go. En dat is waar het gevaar in zit.
Ja. Dus er is een mogelijkheid, maar nemen we die mogelijkheid of gebruiken we hem? Jij bent ook aan het knikken, Anna.
Ja, ik ben het helemaal met meneer eens eigenlijk. Ja, ik denk dat die controle... Ik vraag me af of het niet, antwoord niet moet zijn dat we zowel meer als minder controle krijgen. Dat er inderdaad de mogelijkheden groter zijn. Dus we kunnen meer controle nemen. Aan de andere kant, aan de achterkant, bij de overheid en de grote bedrijven, grote technologiebedrijven, die krijgen ook steeds meer controle. Dus in die zin zie je ook de.
Dus een soort wedstrijd voor die controle.
Niet een wedstrijd, maar er zitten meerdere kanten aan de medaille. Ja, er zitten meerdere kanten aan de medaille. En dat betekent dat je zowel controle verkrijgt als verliest. En het grote vraagstuk van de toekomst is misschien niet meer geld, maar meer je persoonsgegevens. Daar zie ik een groot vraagstuk wel. Volgens mij dat mevrouw ook...
Ik ben het inderdaad helemaal met je eens dat het kan liggen aan interesse en informatie wat er verschaft is. Maar heeft dit dan ook niet te maken met de hoeveelheid van transparantie wat er op dit moment is? Want ik heb ook het idee dat steeds meer mensen die kennis ook niet hebben, omdat of ze zich dus daadwerkelijk daar niet voor interesseren. Maar ook dat sommige dingen gewoon vrij abstract blijven. Dus bijvoorbeeld wat banken precies doen of wat ze met hun geld doen.
Dus die controle hangt af van de mate van transparantie die er komt?
Ik denk dat we meer controle hebben, maar dat dat het ook te maken heeft in hoeverre je controle kan uitoefenen op het moment dat iets wel of niet transparant is.
Ja, dat vraagstuk zie je enorm ook bij privacy, hè, en bij het accepteren van algemene voorwaarden. Ik weet niet of jullie ooit de bankvoorwaarden hebben bekeken. Nou? Toen in de betaalrekening...
Hand omhoog!
Is
echt
voor
waar?
De, maar ook helemaal gelezen en begrepen. Want dat is een groot punt.
De studie van
dat is altijd wat ik doe met mijn studenten. Mijn eerstejaars studenten. Als ik het pandrecht moet uitleggen. En dan zeggen ze, heb je
wat? Wat? Ja. Uit moet leggen?
Een pandrecht.
Pandrecht?
Ja, dat is een zekerheidsrecht. En dat betekent dat dan bijvoorbeeld, stel dit is mijn stuk glas. Of mijn glas. Ja. En dat is 10.000 euro waard bijvoorbeeld. Hè, want het is heel bijzonder glas. En ik ga een lening bij jou afsluiten. Dan wil jij zeker weten dat ik dit geld ook terugbetaal. En dan zeg ik, nou ja, oké. Okay. Stel, ik betaal het niet aan jou netjes maandelijks terug. Dan kunnen we ook een pandrecht vestigen op dat glas. En stel, ik doe dat dus niet netjes. Dan mag jij dat glas gaan verkopen en je verhalen op de opbrengst. Nou, dat is ook hoe een hypotheek werkt.
Okay.
Alleen een hypotheek is een pandrecht op een onroerend goed. En voor alle andere zaken hebben we een pandrecht. Nou, als ik dus uitleg aan mijn studenten wat dat inhoudt, dan zeggen ze, hebben jullie wel eens zo'n pandrecht gevestigd, gegeven aan iemand? Zeggen ze allemaal nee. Dan zeg ik, nou, heb je dan een betaalrekening? Kan je ook rood staan? Nou, en zodra het antwoord daar al ja op is, dan heb je een pandrecht gevestigd ten behoeve van de bank, die vervolgens, waar je in hebt gezegd, dat je alles wat je hebt, heb je een pandrecht op gevestigd. Dus als jij niet terugbetaalt, dan kan die bank langskomen en jouw tv meenemen. Alles wat er in je huis staat.
En dat staat in die
bankvoorwaarden.
Voorwaarden.
En dat is precies misschien ook wat mevrouw op doelt. Die transparantie zit hem niet alleen zo wat er achter de schermen gebeurt. Dus wat hoe die banken opereren. Want dat is ook intransparant. Dat zie je heel erg met technologiebedrijven ook. Hè? Die algoritmes, dat is nu het buzzwoord de jour. Dat weten we ook allemaal niet hoe die precies werken. Maar je ziet het ook als een soort van transparantie wordt gegeven. Van nou, dit doen we met je gegevens. Niemand snapt dat. Niemand begrijpt dat. Je ziet ook dat de nieuwe regelgeving wat betreft privacy, die AVG, die zet daar ook flink op in. En de autoriteit persoonsgegevens, die heeft ook een hele mooie website van wat er gaat veranderen. En die probeert ook door middel van onderwijs mensen duidelijk te maken wat dat allemaal is. En wat je rechten ook zijn. En dat weten mensen veelal niet. Dus die transparantie is een groot probleem inderdaad.
Ja. Ja, dus met de komst van meer technologieën was ook net die vraag achterin. Wordt het allemaal steeds ingewikkelder en misschien wel minder transparant? Dus moeten we meer opgeleid worden met z'n allen hoe de wereld in elkaar zit, of niet?
Weet je wat, het is de vraag zelf doen of laten doen.
Ja.
Dus als je je deze stad voorstelt 400 jaar geleden, precies op deze plek nam het aantal schepen wat hier binnenkwam enorm toe. Amsterdam werd een hele rijke koopstad en dat creëerde voor kooplieden op een gegeven moment een probleem. Een collega van mij heeft een mooi boek over geschreven. Er kwamen steeds meer informatiestromen hier samen. Je kon in steeds meer dingen investeren. Dat werd allengs meer werk. Dus je nam er een klerk bij en nog een klerk en een zoontje van een vriend in een andere stad, die kwam dan ook helpen. En op een gegeven moment was er nieuwe technologie. De nieuwe technologie was de drukpers, die was er natuurlijk al, de prijscourant. En de prijscourant werd uitgegeven door de makelaars van Amsterdam en die schreven gewoon elke week op, zoveel kost het allemaal. Geweldig stukje technologie, nu zou je denken van dat app ik even, maar dat is dus... Maar nou is het dus de vraag, gaat de koopman het allemaal zelf doen? Gaat hij elke dag naar de beurs en even uitzoeken? Doet hij de prijscourant, die krijgt hij één keer per week? Of zegt hij, weet je wat, ik vraag het wel aan die makelaars om voor mij mijn deals te doen. En daar zit dus het probleem tussen technologie die echt helpt, die prijscourant, en die makelaars, die blijk je dan waanzinnig te moeten reguleren. Want voor je het weet, gaan ze proberen zelf geld te verdienen aan jouw handelstransacties. Dus zelf doen of laten doen, hangt er vanaf. Wat voor technologie is het die jou echt helpt om dingen zelf te doen, of geef je toch de controle uit handen?
Ja, precies. En dat was ook een van, ik heb hem er even afgehaald. Iemand dacht dat we minder controle kregen omdat Big Brother ons meer in de gaten ging houden. Wie heeft dat zo mooi getekend? Dat was jij. Waarom heb je dat gedaan?
Ik wil niet te complottheoristisch overkomen. Alleen als ik kijk naar alle...
Complottheoristisch, zei je dat nou?
Complottheoristisch.
Oh, oké. Okay.
bij elke discussieavond heb je wel één gek in het publiek die dan met een complottheorieën komt. Die persoon wil ik nou niet zijn. Maar als ik kijk naar de ontwikkelingen van de afgelopen jaren met alle technologie, dan is er steeds meer kennis. Steeds meer kennis die ook nog op één plek komt. Bijvoorbeeld van vroeger was het van, nou, dan had je 10 pasjes. Nee, dan moet tegenwoordig 1 pasje worden. Dat betekent ook dat het gewoon 1 centrale dataset is die al die data heeft. die dan ook weer toegankelijk is voor overheden, voor verschillende overheden, voor verschillende geheime diensten, et cetera. Een heel, nou goed, lang, jullie begrijpen vast wel wat ik bedoel. Vingerafdrukken, et cetera. Waar meneer het over had, het parkeren. Alles wordt geregistreerd. En ja, dus ik zie eigenlijk alleen maar één grote Big Brother ontwikkeling. Dus ja, als...
Dat klopt. Dat is, als ik jouw postcode zou weten en je huisnummer, dan kan ik me voor een paar euro kan ik jouw profielgegevens kopen die ernstig gedetailleerd zijn in wie je bent, wat je doet.
Maar daar heb ik niet eens je postcode voor nodig, want dat is toevallig mijn proefschriftonderwerp. Ik kan met je naam en je geboortedatum kan ik al achterhalen waar je woont als je een huis hebt gekocht. En vervolgens al zien wat de hoogte van je hypotheek maximaal was, hoeveel je hebt betaald of je bent getrouwd, et cetera. En daarmee kan je al
die IP-adres is ook.
Maar wie kan dat zien allemaal?
Iedereen, ja. Voor €2,40.
Zo. Ja. Hoe doen we dat? Ja, hoe kan je dat doen dan?
Ja, kadaster.nl. Je kan gewoon prima het opvragen.
Van. Ja, nou, die belangrijk. Ook. Hoe doe je? Waarom?
Nou ja, ik wil het allebei weten. Ik ben nieuwsgierig.
Nou ja, kijk, voor mij maakt het niet uit, want ik heb geen huis gekocht. Maar als je een huis hebt en je wil niet gevonden worden, en er zijn heel veel mensen die dat hebben. Zoals een mevrouw die heeft mij ooit eens benaderd. Die zei, ik ben onderwerp van eerwraak. Als ik een huis ga kopen, dan word ik gewoon vermoord. Dan is in één keer waar je woont een vraag van leven of dood. Ja, daar kan ik me niks bij voorstellen. Maar daar moet je wel rekening mee houden als je dat op die manier inricht. En meneer zegt, Big Brother, daar hebben we ook privacyregelgeving voor. Waar de overheid ook aan gebonden is. Dus je kan weliswaar, is er misschien wel één instantie die dat allemaal bij elkaar... verschillende instanties bij één grote overheid bijvoorbeeld. Als je de overheid als Big Brother ziet. Maar ook die mag niet zomaar gegevens van de ene plek naar de andere. Met dien verstande dat natuurlijk werkt totdat we een overheid krijgen die alle regels aan zijn laars lapt. Nou zit dat nu prima bij ons. Maar het was nog niet zo lang geleden dat de Tweede Wereldoorlog is nog niet zo lang geleden. En daar werden al die informatie dingen ook bij elkaar
precies,
gegooid.
Precies, omdat wij zo goed georganiseerd waren.
Ja, ja.
Maar mag ik er één opmerking op maken? Met alle antiterrorisme-wetgeving van de afgelopen jaren hebben we eigenlijk gewoon een perfecte infrastructuur gecreëerd om daar gewoon alle misbruik van te maken. En heel vaak hebben overheden niet, of onderdelen van overheden, zoals een justitie of zo, hebben niet eens meer een rechter nodig om bijvoorbeeld tot acties over te gaan die vroeger nog ondenkbaar waren.
Ja. Tot op zekere hoogte. Inderdaad, je hebt steeds minder nodig om iemand te kunnen volgen, et cetera. Vroeger had je gewoon het begrip verdachte en daar moest je een verdenking voor hebben. En nu is het al voldoende voor terrorisme dat je het idee hebt dat misschien iemand daar wel wat mee te maken heeft. Dus regels zijn in die zin wel versoepeld. Maar die zijn ook aangescherpt in de zin van, je mag niet zomaar alles doen wat... in ieder geval juridisch gezien mag je niet zomaar alles doen. Dus daar zitten wel regels aan vast, maar inderdaad.
Dus dat is nog een geruststelling voor wat betreft die controle. Er was nog een vraag in de zaal.
Het is eigenlijk geen vraag.
Een opmerking?
Ik heb twee dingen. Mag het? Heel snel, zou ik doen. In Turkije, ik denk dat in Turkije, dat is een reactie, heel veel mensen opgepakt zijn, alle intellectuelen en leraren, door het internet. Dus dat is om de hoek, hoor. En de tweede is dat er duidelijk dat er iets was over Dubai. Sorry, ik hoor mijn stem in de microfoon. In Dubai kan je nu al een boete binnen 3 minuten krijgen als je verkeersovertreding maakt door het internet.
Nou, dat is wel effectief.
Ja. Dus in andere landen waar meer data met elkaar gekoppeld zijn, dat zou hier ook heen kunnen komen, bedoel je? Ja. Sorry, wilt u in de microfoon praten? Ja.
Je kunt het hier in Nederland toch ook afkopen tegenwoordig zonder dat je veroordeeld wordt? Grote partijen.
Afkopen?
Ja, een overtreding. Bedrijven, er zijn toch bedrijven die een overtreding begaan, het afkopen en niet veroordeeld worden daardoor?
Ja, nou is het sowieso voor bedrijven ingewikkelder. Je kan een bedrijf niet in de gevangenis zetten natuurlijk. Dus de mogelijkheid daar is voornamelijk een boete. Er is een mogelijkheid om een bedrijf op te doeken. Dus dat je het ontbindt, dus dat het geen bedrijf meer is eigenlijk. Maar ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met de manier waarop je zo'n zoiets... Maar u heeft natuurlijk helemaal gelijk. Hè? Als we kijken naar de financiële crisis. Ik heb één iemand in de boeien gezien. Één bankier in de boeien gezien. Terwijl daar is toch wel is ook wel enorm veel gefraudeerd. Maar als je hier... kleine criminaliteit wordt fysiek harder aangepakt dan inderdaad... financiële misstanden, ja.
Laten we het even over een heel andere boeg gooien. Want we hebben het er nu over dat er steeds meer technologie komt. Dat is ook wel zo. Maar kunnen we daar op de een of andere manier onderuit? Kunnen we die keuzevrijheid van betalen, digitaal betalen... Of cash betalen of op de een of andere manier van die digitale wereld wegblijven? Is dat nog steeds mogelijk? Dus blijft die keuzevrijheid om te betalen zoals wij willen? Zegt hier iemand, wie zei dat? Nou.
Dat 2 minuten.
Nee, jij denkt inderdaad van niet. Want jij had hem hangen bij dat er steeds minder controle komt. Zou jij in de microfoon willen praten, alsjeblieft?
Op je vraag of we nog af kunnen komen daarvan, nee.
Nee, maar jij had hem opgeschreven, bedoel ik.
Nee,
toch?
Nee, dat heb ik niet.
Oh, dat was jij niet.
Ik zal de vraag wat duidelijker zetten. Ik vroeg het eigenlijk al aan jou. Of er, dat het wenselijk is, dat de keuze, vind ik dus, dat het wenselijk is om keuzevrijheid te behouden. Dus het digitale niet weg, maar andere mogelijkheid, zoals jij weet het uit te vinden, wel behouden.
Ja. Ja. Dus blijft die keuzevrijheid in de toekomst, is dan eigenlijk de vraag?
Ja, de vraag, voor mij is betalen... We zijn vooral kanalen. Dus de manier waarop vindt communicatie plaats. En er zijn mensen die betalen graag met een app. Er zijn mensen die betalen graag met een pasje. Er zijn mensen die betalen graag met een biljet. En het is voor ons altijd een vraag in de gemeenschap met wie we werken. En hoe wil je dat werkt? Nou, de makkie kwam al eerder langs. Hebben we heel erg duidelijk gezegd, nou, we gaan hier werken met een doelgroep die de Nederlandse taal niet goed thuis is. Maar ook Nederlandse mensen die gewoon helemaal niet zo geletterd zijn. Dus we hebben heel bewust gekozen voor biljetten. En heel erg met iconen gewerkt om de werking zichtbaar te maken. Dus dat is helemaal... Dus de makkie bestaat niet digitaal. En we hebben nu ook net, dat is wel een grappige anekdote. Iedereen met zijn spaarkaartjes, een beloningsprogramma. Dat met een kaart werkte, ergens in een stad in Europa. En dat liep voor geen meter. Ze hebben ons erbij gehaald van wat kunnen we nou doen? En het antwoord was, je moet er weer stickertjes van gaan maken. En toen vervolgens liep hij als een dolle. Dat is heel grappig hoe dat werkt. Want ineens is het weer zichtbaar.
Stickertjes?
Ja, dat is ook grappig hoe ik dan bij de Albert Heijn ook weer serviesegels aan het sparen ben. Ik heb helemaal geen servies nodig. Maar ik krijg die stickertjes en dat is wel leuk. Ik ga plakken. Ja. Mijn dochter geven. Wil jij nog stickers? Ja. Oh ja, graag, want ik ga binnenkort een student. Ja. Dus dat is heel grappig hoe dat werkt. Dus dat fysieke is heel belangrijk.
Ja,
toch wel.
Maar waar ik ook een beetje op doelde. Vorige week, meen ik, stuurden jullie allebei aan mij door een kop op de voorkant van de Volkskrant. Dat erbij gemeente binnenkort misschien niet meer met cash betaald kon worden.
Ja, dat vind ik echt de wereld op zijn kop.
Ja. gaan we dat nou allemaal krijgen? Gaat dat door?
Mijn favoriete koffietent, daar kan ik ook alleen maar pinnen. En dat zie je steeds vaker. Net zo goed als dat je overigens ook nog steeds plekken ziet waar je alleen maar met cash kan betalen.
Maar geef mij eens een definitie van een wettig betaalmiddel.
De euro. Nee, er is er maar één.
Ja, nee, dat is wat...
Ja, een wettig betalen is het enige... Ja.
Sorry, mag ik weer even ontbreken? Het gaat even om cash versus
digitaal. Nee, maar dit is precies digitaal. Waar het over gaat. Want wat er namelijk is de euro is ons wettig betaalmiddel. Ja? En een wettig betaalmiddel is iets waarmee je altijd mag betalen. Om een schuld die je hebt
altijd
te vereffenen.
Nee, je mag prima zeggen... je mag alleen maar giraal betalen, dus door middel van pinnen.
Okay.
Dat is het niet. Maar als ik jou nou aanrijd zo meteen bijvoorbeeld... dan heb ik een onrechtmatige daad. Dan moet ik jouw schadevergoeding betalen. En als jij zegt, nou, ik wil die in makkies hebben, dan mag ik zeggen, nee, dat doe ik in euro's.
Oké, okay, ik had begrepen, dus mag ik grappig, het leer ik vandaag ook fijn.
Nee, maar je mag dingen. Wel gewoon, mag dus, ze mogen hier beslissen van, ik accepteer alleen maar op deze manier. Okay. Dus een wettig betaalmiddel betekent niet dat je er altijd mee mag betalen, op elke plek.
Hebben we dat duidelijk, maar wat ik me afvroeg, is er niet een soort glijdende schaal waar we het over hadden, komt er steeds minder cash als bijvoorbeeld overheidsdiensten ons dwingen om digitaal te betalen. Gaat het die kant op?
Dwingen ze.
Kijk, je kunt je nauwelijks voorstellen hoe weinig cash er eigenlijk altijd al geweest is. Hè? Dus als je bedenkt, alle betalingen van belasting, alle betalingen tussen bedrijven, alle betalingen tussen overheden. Mm-hmm. Wat wij zien aan betaalverkeer, waarvan wij denken, oh, nou, dat is wel indrukwekkend betaalverkeer. Hè? Dus wij krijgen elk jaar rond Sinterklaas. Nou, er is weer ontzettend veel gepind dit jaar. En met, als ze dan echt geen nieuws hebben, dan zeggen ze met kerst nog. Nou, met kerst was het net iets minder. Maar dat, wat wij als consumenten aan geld laten rollen, dat is best wel weinig vergeleken met het hele betaalsysteem wat er is. Dus we zijn al lang, en dat is echt al 100 jaar is overdreven, maar 60, 70 jaar, zover dat we dat allemaal geautomatiseerd hebben. Wat ik interessant vind, is dat het verhaal over deze nieuwe munteenheden, is een mooi verhaal van een Amerikaanse collega, die met kasboekjes uit 1800 of 1750, iets om daaromtrent, in New England, in Amerika, kon laten zien dat deze mensen eigenlijk dubbel kasboekje hadden. Die hadden een kasboekje met de dan lokale munt. En daarnaast hadden ze een kasboekje in tijd. Dus ze hielden dan gewoon bij, ik heb nu voor jou met de kruiwagen ben ik naar het volgende dorp gelopen. Mm-hmm. En die boekhoudingen bestonden naast elkaar. Dus mensen hebben altijd gevoeld dat in een bepaalde gemeenschap het handig kan zijn om op een andere manier te ruilen. Meneer Karelsen, en dat is de broer van meneer Karelsen, die waren met z'n tweeën, die kwamen kasboekjes brengen. Dus meneer Karelsen en Karelsen, die hadden de kasboekjes van hun opa en hun oud-tante. En dat waren kasboekjes van de kapperszaak. En daar stond op een gegeven moment, dat was heel aardig, want die mensen waren, die zeiden, oh ja, 3,75, dat is permanentje, dat wisten ze nog precies. En er was er één, oh, daar stond niks bij. Nee, dat klopt, dat was tante Sjaan, want die kon altijd gratis een permanentje halen. Dus mensen zijn er heel erg aan gewend om behalve cash-transacties ook nog wel op andere manieren te ruilen. Dus alleen, daarbij denk ik dan, en dan zie ik dus die enorme berg aan girale betalingen, dat is, en jij zei het denk ik er straks ook al, dat zijn kleine initiatieven, die zijn heel waardevol, die voegen voor mensen echt waarde toe in hun sociale omgang. Maar die kunnen nooit iets anders vervangen. Dat moet je ook niet willen. Het is gewoon heel fijn dat je niet je belasting over straat naar de Belastingdienst moet gaan brengen.
Ja. Is er nog één prangende slotvraag? Want anders gaan we afsluiten. Eén prangende slotvraag, ja?
Maar die cash gaat nooit helemaal verdwijnen, dus zeg je. Want om je kinderen zakgeld te geven, om die straatmuzikant, houden we dat cash altijd toch wel in die hele kleine hoeveelheid? Of is het wel zo dat we uiteindelijk daar helemaal van afgaan? Hebben jullie daar een idee over?
Nee, ik denk dat als je ziet dat er al zo lang cashbetalingen zijn en ook altijd bestaan hebben naast girale systemen, want die zijn ook wel ouder dan de 20e eeuw. Er blijft altijd wel behoefte, want het zijn altijd kleine betalingen. Er is altijd wel wat frictie die je moet oplossen. Maar het is altijd een deeloplossing. Het is een optelsom van verschillende dingen. Dus het gaat nooit helemaal verdwijnen. Het zal nooit heel groot worden.
Oké, nou, dan hebben we dat ook weer helder. Ik vroeg me nog af, Roel, kom jij eens even weer naast me staan? Want jij blijft over dit onderwerp schrijven, denk ik, hè?
Ja, ik hou het in de gaten natuurlijk. Ik ben wel benieuwd, want er was al een beetje oneenigheid in onze jury van gaat dit nou iets, gaat het nou wat worden met dat PSD 2? Wordt dat die financiële technologie echt een succes? Gaan we dat met z'n allen in massaal omhelzen, al die apps die hele handige dingen voor ons misschien wel gaan doen? Of zijn we toch bang om onze gegevens te geven aan dat soort partijen? Ik ben wel benieuwd of we daar iets over een jaar bijvoorbeeld, of we daar iets over kunnen zeggen. En of ik daar, ja, of het succes van die financiële technologie kunnen meten. Het zal heel moeilijk zijn, maar ik denk dat ik daar nog wel iets mee kan de komende tijd op Kennislink.
Ja, jij bent heel benieuwd wat voor impact die nieuwe richtlijn gaan hebben. Of dat leidt tot nieuwe innovaties en wat wij als mensen daarmee gaan doen.
Ja. Of we al die vinkjes gaan zetten van accepteren, hoppatee, betalen. En
zonder die voorwaarden te lezen.
Ja. Precies.
Nou, dat gaan we lezen opnemen. Ja. Kennislink, dan houden we het goed in de gaten. Dank je. Ja. Dankjewel voor jouw bijdrage. Als jullie nog meer vragen hebben, en dat hebben jullie ongetwijfeld, neem straks een drankje aan de bar en ik hoop dat de experts nog heel even blijven. Ik ga jullie heel hartelijk bedanken. Anna Berlé, een applaus voor jou. Dankjewel voor je cryptocurrency bijdrage. Oscar Gelderblom, dankjewel. Ook heel erg bedankt voor je bijdrage. Ik doe het niet in de goede volgorde. Alsjeblieft. En Rob van Hilton.
Dankjewel.
Dankjewel voor jullie bijdrage.
Graag gedaan, ja. Dat was leuk.
Heel interessant. Ik hoop dat jullie inzichten in de wereld van geld en over die controle verdiept en verbreed zijn. En dan ga ik jullie bedanken voor jullie aanwezigheid. Superleuk dat jullie waren. Dankjewel.